Kijk maar.
Oh, voor jou hoor.
Gaat er een naam onder?
Weet je, dat kan niet. Ja, we zijn er al. Kom maar lekker bij ons zitten, Nico. Ik heb
nog wel de gebruikte bekertjes op.
Nee. Ja, net nog een plekje, ja.
Dat vond ik echt een gemis.
Ik ben wel een
Ja, dat komt goed, dat komt goed.
Deze Johanna, er staat 8 uur.
Nou, als het een beetje knap is, alle weken.
Ja, wel.
De buurt is goed vertegenwoordigd. Alle buren.
Ja. En Beth mag voordoen.
Maar ik niet.
En wie doet bij jullie over dit?
Loek. Ik zeg helemaal niks. Daar houdt niet goed.
Nico, je mag even een knopje uitdoen.
Dames en heren, ik zie u allen lachen. Het wordt een vreugdevolle vergadering, want ik heb gehoord dat u in het nieuwe jaar meer vergaderdiscipline aan de dag gaat leggen. Dat heb ik in de wandelgang gehoord. Dat stemt mij tot grote vreugde. Dat betekent kortere en efficiëntere vergaderingen. Dat vind ik een buitengewoon goed voornemen van u. Waarvoor dank. Wij gaan beginnen met opening van deze vergadering. Dan gaan we naar het spreekrecht en heeft niemand zich voor gemeld. Dat wil niet zeggen dat u over de volgende agendapunten langer moet doen. Want uiteindelijk gaan we aan de bar in de wandelgangen. Daar worden de beste verhalen uitgewisseld. En dat vertaalt zich in de volgende keer nog efficiënter vergaderen. We gaan naar agenda punt 3. De verslagen van de Algemene Raadscommissie. Het is een heel pakket. U heeft flink gelezen. Heeft u daar op- of aanmerkingen over? We moeten niet nu gaan lezen, maar alleen in uw aantekeningen kijken. Ja? Ja, enigszins. Maar het komt het nieuwe jaar, dat is net van start. Maar ik word langzamerhand weer minder. Gaat uw gang, meneer Ooyevaar.
Het is een punt wat ingebracht is door mijn collega mevrouw Anja. Dat gaat over de wonderwereld aan de Oosterdijk nummer 3, op bladzijde nummer 2. Ja. Van de raadscommissie van 1 december.
Het is 1 december.
Ja. Is daar al wat helderheid over? Want men heeft mij ook benaderd, net als anderen, over de troep rondom die Oosterdijk. Maar misschien dat de wethouder op de lange duur daar wel een mening over heeft.
Is er een wethouder die daar antwoord op wil geven?
Straks bij de toezeggingenlijst komt hij aan de orde.
Oké, dank u wel. Hebben we ons verplicht weer gedaan.
Verder nog op- of aanmerkingen over punt A, verslagen Algemene Raadscommissie. Dan zijn ze bij deze goedgekeurd. Dan gaan we naar punt B, de toezeggingenlijst tot en met 2 december 2009. Mevrouw Kent.
Ja, ik dacht, ach, mevrouw Luttig kan het ook doen. Die heeft vast dezelfde opmerking, omdat het bij de raadsvergadering ook zo ging. Maakt niet uit. Ik vraag me af hoe we omgaan met het voorstel van de data van afdoening. Vierde kwartaal 2009. Dat zijn er namelijk nogal wat. En ik vroeg me af, wie gaat daar een andere datum voor... Prikken hou ik niet van, voor afspreken. En hoe werkt dat? Dat is eigenlijk een beetje technisch.
Kijk even naar mevrouw Luttig. Heeft u dezelfde opmerkingen?
Nou, ook, onder
andere. Ja, wij hebben dezelfde opmerkingen, ja.
Oh, de griffier die heeft hier een opmerking over.
Ja, ik hoorde links naast mij dat ik daarover ga, maar daar ga ik helemaal niet over natuurlijk. Het is de commissie die erover gaat. En in samenspraak met de wethouder die aanwezig is ter vergadering waar dat agendapunt aan de orde komt, wordt afspraak gemaakt wanneer een realistische datum is waar hij terugkomt op zijn toezegging om iets te doen. We hebben vorige keer ook, en dat gebeurt dan uiteraard ook in samenspraak met ambtenaren van het college, hebben we gezegd, we nemen de lijst door voorafgaand aan deze vergadering. En als er een opmerking is, u maakt de opmerking over de afdoeningsdata die achterhaald zijn, dan lijkt het mij logisch dat er een lid van het college die toezegging heeft gedaan, daar op reageert met een realistische datum. Dat is mijn opmerking.
U verwacht dat als ik zeg nummer 808-02, datum toezegging 10 januari 2008, en daar staat vierde kwartaal, dat wethouder Plomp op dit moment zou moeten kunnen zeggen wanneer het wel zou kunnen? Wethouder, denkt u dat dat kan?
Ik stel voor dat we de punten gewoon even langslopen en dan kan de desbetreffende wethouder eventjes aangeven of de datum aangepast kan worden. Ja. Bent u daarmee eens?
Ja. Ja.
Nummer 8-2.
Er staat wethouder Plomp achter. Maar ik zal hem even beantwoorden. En ik heb in de laatste raadsvergadering zijn er ook vragen over gesteld. En heb ik een toezegging gedaan dat wij een algemeen accommodatiebeleid gaan presenteren. Dat we daar nu op dit moment nog niet helemaal aan toe zijn. Dat sowieso aan de orde zal komen tweede kwartaal 2010. Een algemeen accommodatiebeleid. En wij willen dat ook, dat kunt u zien op de toezegging 3-11-2009. In de raad die zit een stukje verderop. Dus dit overlapt elkaar een beetje. En dat willen we ook heel graag doen in samenhanging met het... Een voorstel wat we willen doen over de reservevoorzieningen waar we al eerder over gesproken hebben. Dus accommodatiebeleid, maar dan ook echt het beleid in het geheel. En dan in samenhang met de reservevoorzieningen waar we eerder over hebben gesproken en waar we nog uitgebreid over wilden, of de raad graag uitgebreid wilde over discussiëren. Dus dat moet worden tweede kwartaal 2010.
Heer Groot.
Ja, portefeuillehouder, dat verbaast me. Want deze toezegging is al van heel diep uit ons verleden. En toen heeft u al een keer verteld dat u er nog niet aan toegekomen was. En dat we het nu mochten verwachten op het vierde kwartaal van 2009. En om nu weer een jaar te verschuiven, dan kunnen we hem beter afhalen en gewoon zeggen, u is er nog niet naartoe en we horen het wel als u zover is. Want dit is een beetje kat en muis.
Nee, want de toezegging is gedaan in het kader van het verhaal van de probleem met de blinkert. Daar hebben we toen over gesproken. De blinkert is een accommodatie, de was, waar de heer Plomp voorzitter van is. Waar gesproken gaat worden over hoe het in Schorel gaat. Maar later is er gevraagd over een accommodatiebeleid. En toen is toegezegd, wij willen dan niet alleen Egmond op Schorel, maar we willen een algemeen accommodatiebeleid neerleggen voor u. En dat, ja, dat heeft even tijd nodig. We hebben nu natuurlijk de verkiezingen en dan daarna komt daar een accommodatiebeleid uit voort.
Ja, ik wil u toch in de reden vallen.
Kwartaal 2010.
Dan wil ik u toch in de reden vallen. We hebben al zeker 3 jaar terug een been op tafel overleg over dit onderwerp gevoerd hier in het zaaltje erachter. En er is diverse keren om gevraagd. En het begint nu een beetje schimmig spel te worden. Daar hou ik helemaal niet van. Ik kan er veel beter duidelijk zijn. Maar kijkt u het nog een keer na en komt u er nog even op terug. Want anders blijft het wel eens niet eens. Maar ik denk dat we elkaar compleet verkeerd aan het begrijpen zijn op dit moment.
Dat zou kunnen. Maar ik hou ook niet van schimmig spel, meneer Groot. Integendeel zelfs. Maar wat deze toezegging betreft, die in de afgelopen raadsvergadering is gedaan over het accommodatiebeleid, om niet alleen hierin over de blinker te praten, maar in een groter geheel. En toen is de toezegging gedaan dat dat in het tweede kwartaal zal komen. Maar ik zal het nog even voor u nakijken.
Nog een keer voor de duidelijkheid. De toezegging is, deze toezegging is gedaan 10-1-08.
Even als toevoeging, dan komt dat er in een raadsvergadering is er een motie aangenomen over dat we eerst een kaderstellende nota zal komen over voorzieningen. En die, ja, dat zou eigenlijk aangepast moeten worden, dit stuk dus. Dus dit is inderdaad al van heel oud. En die kadernota voorzieningen zou u dan zeg maar integreren in deze doelstelling die hier geformuleerd staat. Dus vandaar dat het eigenlijk twee sporen is op dit ogenblik.
Niet tevreden, meneer Groot?
Alles wat richting een oplossing gaat, stemt mij tot tevredenheid. Begrijp het goed. Maar we moeten iets niet anders noemen dan het is. Als er staat datum toezegging 10-1-08 en dat is al een herhaalde toezegging. Moet ik niet net doen alsof het in de vorige raadsvergadering al een stukje opgeschoven is, want dat is gewoon niet zo met deze toezegging.
Stemt de commissie in met het tweede kwartaal? Ja? U mag ja zeggen. Ja. Oké, okay. Dan is dat een nieuwe toezegging. Dan gaan we verder, nummer 8-5. Ik denk niet dat er problemen over zijn.
Mag ik er,
of toch? Ja?
Voorzitter, mag ik er even op reageren? We hebben dat onderzocht, daar is nog geen memo van uitgegaan, maar het blijkt uit ongevallencijfers dat op dat deel van de Herenweg in Kampenduin nauwelijks ongevallen plaatsvinden. Het laatste ongeval was in 2003 en ernstige ongevallen komen daar niet voor. Ik wil het uiteraard als u dat op prijs stelt in een memo verwoorden, maar misschien is deze verklaring ook hiermee voldoende, want we kunnen wel dingen onderzoeken, maar als er geen ongevallen zijn, dan valt er weinig te onderzoeken.
Heer Van Leijen.
Ik zou er wel even op willen reageren, want we hebben gisteren fractieoverleg gehad waarin wel duidelijk naar voren is gekomen is dat er met name blikschade plaatsvindt op die doorvoerroutes. En dan moet u denken in orde van groottes met bussen en wat grotere voertuigen als SUV's onder andere.
Ja, wij hebben dat niet uit de ongevallencijfers gehaald. U zult ongetwijfeld gelijk hebben, maar ik heb die gegevens niet. Dus wij krijgen die ook niet.
Wil de commissie nog een memo hierover? Tevreden met het antwoord van de wethouder?
Het lijkt mij handig als er een memo komt. Misschien heeft meneer Van Leijen andere gegevens en dan zou het eventueel in een commissie terug kunnen komen. Dan is er een houvast.
Meneer Van Leijen neemt contact op met de wethouder over zijn bevindingen. Toezegging van de heer Van Leijen. Dames en heren, er komt een memo in.
Volgende maand.
Volgende maand.
Redden we dat? Ja, ik denk het wel.
Hartelijk dank.
8.17. Zie ik ook vierde kwartaal staan.
Ja, voorzitter. Daar is nu van bekend dat in de AOC van maart 2010 er een verantwoording komt van de ISV 2. Dus dat wordt nu voorbereid.
Hartelijk dank. Dan spring ik over naar 9.39. Daar zie ik ook vierde kwartaal staan. Ja, dat klopt. Ik heb volgens mij in de vorige commissie al gemeld dat de evaluatie in voorbereiding is. Ik was destijds niet tevreden van datgene wat er lag. En ik heb, wil toezeggen dat het in maart 2010 in de commissie komt. Kijk even rond. Is iedereen het mee eens? Volgende pagina, en dan zie ik 956 staan. Ook november 2009. Heer Plomp. Pagina 2.
Nou, dat gaat over het dossier Snijder. Het staat hier het project Het Woud, maar zo staat het niet te boek. We hebben het altijd hier over het project Snijder gehad. En de heer Snijder heeft besloten om de weg uit het voorstel te halen. Dus dit kan afgevoerd worden. Is niet meer aan de orde.
Dat schoont weer op. Dan gaan we naar pagina 3. En dan zie ik bij 9.75 ook december 2009 staan. De heer Mezu. Ja, dat klopt. Dat is over de verplaatsing van de strandpaviljoens. Wij hebben wat moeite om bij het Hoogheemraadschap de exacte meters tevoorschijn te toveren. Wij zijn ermee bezig en ja, zodra ik dat heb, zal u dat bereiken. Ik denk dat ik in maart dat wel voor elkaar heb. Allemaal harde data. De volgende is ook voor de MSU. 976. De folder voor de burgers. Die informatiefolder is in concept gereed. Het komt in januari in het college en komt daarna in de commissie. Ik weet niet of het qua data nog in februari lukt, maar anders maart is denk ik zeker haalbaar.
Hartelijk dank.
En dan kan ik verder geen data meer vinden die in het verleden liggen. Iedereen tevreden?
Nou, voorzitter, dan wil ik nog even reageren op wat ik net tegen de heer Ooyevaar heb gezegd. Dat is 0983. Er wordt onderzoek gedaan naar de verrommeling aan de Oosterdijk 3. De planning is dat in de raadscommissie van maart 2010 daar een overzicht wordt gegeven over wat hier ook staat, welke handhavingsinstrumenten de gemeente wellicht heeft.
Hartelijk dank. Dan is hierbij de lijst vastgesteld. Oh, allerlei vragen nog. Mevrouw de Ruiter.
Dank u. Van ons staan nog drie toezeggingen open. En ik vroeg me af wanneer we, er staat wel PM achter, maar of er een inzicht is wanneer wij daar antwoord op kunnen krijgen.
Even het nummer noemen.
Het is 957, 958 en 984.
Voorzitter, misschien mag ik daar even op reageren. Het memo is in het college behandeld deze week en dat komt naar u toe. En als u dat in de commissie wilt behandelen, is het uiteraard aan u om dat op de agenda te zetten. 958, die is voor de heer Plomp.
Ja, daar is natuurlijk al, dat is, gaat over de Vijverlaan 7, hè, 58. Daar is natuurlijk al heel wat ook in de pers verschenen over dit onderwerp. En wat uiteindelijk de conclusie is dat, en zo heb ik het dus ook meegekregen, er is geen zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan door omwonenden waar het gaat om de Vijverlaan. Dus dat is één constatering. Er is aan alle procedurele eisen voldaan in het bestemmingsplanprocedure. Dus als de omwonenden dit hadden gewild, hadden ze een zienswijze kunnen indienen, oftewel beroep kunnen instellen. Dat is niet gebeurd. Door de meester Frits Zeiler Stichting is wel een zienswijze ingediend. En die zienswijze is niet overgenomen door de raad. Dat heeft ertoe geresulteerd dat de stichting beroep heeft ingesteld. En dat beroep dat loopt nog. Wij wachten dus op een uitnodiging van de Raad van State om daar over in debat te gaan. Dus dat is op dit moment de situatie. Er zijn in het kader van de bestemming van procedure geen zienswijze ingediend. Dus het is ook niet ter discussie nu.
Maar het ging erom eigenlijk hè, dat die twee trajecten parallel aan elkaar liepen. Terwijl de omwonenden bij de commissie beroep en bezwaar zaten, waren wij hier bezig met de nieuwe bestemmingsplan. En dat heeft gewoon parallel aan elkaar gelopen. En men wist van elkaar dus niet wat er aan de hand was, denk ik.
Nee, maar binnen de commissie beroep en bezwaar is het ook afgehandeld. En dat is de normale procedure geweest. Dus als men het er daar niet mee eens is, ja, dan moet je naar de rechter.
Nee, maar ze zijn daarin gelijkgesteld. Bij die beroeps...
Nee, dat is niet waar. Nee.
Oh, ik ga er weer op.
Ik zeg u toe, dat is een nieuwe toezegging, dat u het overzicht, zoals we dat ook aan de pers hebben gegeven, dat u dat nog een keer krijgt. En daar is het helder uitgelegd hoe de procedure is verlopen en wat de resultaten zijn van de juridische procedures.
Ik zag nog een vinger, heer Menendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. In een voorgaande raadsvergadering, ik dacht dat het oktober was, heeft wethouder Mezu een toezegging gedaan over de eventuele planning in zaken de afhandeling met betrekking tot de parkeerinstallatie Hargen aan Zee. Ik mis deze toezegging. Ik meen me te herinneren dat dit omstreeks januari zou plaatsvinden, nu dus. Graag een reactie van de wethouder en eventueel een toevoeging aan de lijst.
Ja, ik vond het fantastisch dat die toezegging zomaar verdwenen was. Nee, dat is flauw. We zijn ermee bezig en u krijgt daar nog, dat komt nog terug in de memo of als agenda bij de commissie. Maar ik heb dat op dit moment nog niet compleet.
Dus het kan op de lijst als ik het goed begrijp.
Wat mij betreft, wel die toezegging is gedaan, dus die doen we gestand.
Voor verwarring, andere toezeggingenlijst dan de raad toezegging.
Mevrouw de Ruiter had nog een vraag.
Ja, ik had nog 984 open voor de heer Mezu.
Ja, uiteraard worden die werkzaamheden op elkaar afgestemd. Eigenlijk is dat een hele normale gang van zaken.
U wist het toen nog niet, dus maar het wordt nu gedaan.
Dat wordt zonder meer gedaan, ja. Dat kunt u op rekenen.
Wordt dat naar afvoeren? Ja? Duidelijk. Ja. Ik kijk naar vergoeding rond. Heer Groot.
Even terug naar, als we elkaar toch vertellen wat we afgesproken hebben. We voeren pas iets af, dan, wanneer we weten dat het einde, dus dat het einde er is. Dat hebben we in het presidium heel nadrukkelijk afgesproken. Niet eerder, ook niet als een toezegging komt van het komt eraan, dus voer het maar vast af. Pas afvoeren als dat gebeurd is. Want anders dan krijg je de misverstand.
Ik geef een groot gelijk.
Steeds opnieuw.
Dit is echt groot gelijk. Ja. Hartelijk dank, dames en heren. Is bij deze alsnog deze lijst vastgesteld. En dan gaan we naar de lijst van ingekomen stukken. Zijn er op- of aanmerkingen over? Mevrouw Luttek.
Even kijken. Het gaat twee memo's. Eén memo, dat was een aanleiding van een vraag of er een overzicht gegeven zou kunnen worden over de inhuur van externe bureaus. Over het jaar 2009. En dan hebben we één A4'tje ontvangen met alleen over het project Mooi Bergen en Schorl Klopt. En ik dacht dat er over het jaar 2009 wellicht nog wel meer externe bureaus zijn ingehuurd om activiteiten te ondernemen. Ik mis dus een heleboel van externe bureaus. Dit is het enige wat we hebben gekregen. Dus mijn vraag is, dat is vraag 1, van volgens mij is dit niet volledig en zou dat een volledige lijst kunnen worden? En de tweede vraag, dat gaat over een memo over de voortgangsrapportage permanente bewoning recreatiewoningen. Ik kan daar uit die memo niet precies halen of er nu al mensen zijn die een gedoogbeschikking hebben ontvangen. Dat is daar niet uit te halen. En er staat, ja, wat een beetje vreemd is, is dat ik heb hier een memo van 3 november en er staat eerst dan inderdaad 9% en daarna staat er eind november is het 30%. Dus dat memo is niet helemaal duidelijk. En dan staat er op blad 1 totaal ontvangen en verwerkte inventarisatieformulier 318. En ja, ik denk 318 formulieren ontvangen is dat 30%, en dus het gaat om 3500 stuks. Dus dat is volgens mij ook geen 30%, maar het is een beetje, voor mij een beetje onduidelijk. Misschien kan daar een toelichting op komen.
Ja, je zult begrijpen dat ik het memo niet voor me heb liggen. Dus de toelichting krijgt u nu niet. Maar de burgemeester die behandelt dit. Dat zit in haar portefeuille. En we zullen haar vragen om het memo te verduidelijken. Als u dat goed vindt.
Nou, wat betreft uw vraag over de externe bureaus. Ik denk dat men begrepen heeft dat dit, of gedacht heeft dat dit de bedoeling was. Als u werkelijk alle externe bureaus wilt hebben, ook inhuur van een tijdelijke secretaresse en dergelijke, dat doen we normaal uit de post externe. En ik heb niet begrepen dat dat de bedoeling was. Want dan...
Nee, het ging niet om inderdaad om personeelsinhuur. Het gaat om het opdracht dat je geeft aan een bureau om bepaalde rapporten te maken of onderzoeken te doen.
Ja.
Dus bijvoorbeeld bij de merkstrategie.
Ja.
Dat is een opdracht aan een extern bureau. Nou, dat bedoelen wij.
Dat wilt u allemaal hebben?
Ja, dat willen we hebben graag. Daar wil inzicht in over 2009.
Nou, dan moeten we dat... nog een keer aanvullen, want dat is inderdaad niet zo weergegeven.
Heer Oiver.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil ook graag nog even iets zeggen over de, zeg maar, week nummer 51. Memo in zaken toezegging portefeuillehouder inzet kosten externe bureaus. Mijn fractie heeft een fatsoenlijk antwoord gehad op een simpele vraag. Wat kost ons... vanaf 2002 de stedenbouwkundige assistentie. En daar is uitgekomen een kwart miljoen. Daarover zal het college tussen nu en zeg maar de raadsvergadering gewoon een handreiking wat ons betreft vinden. Om te kijken of we op deze wijze doorgaan, ja of nee. Vrij vertaald, wij komen daar dus op terug. Want wij vinden dat bedrag nogal aan de... stevige kant, of schoon het wel begrijpelijk is dat er wat forse bedragen op tafel komen, want er is erg veel werk verzet. Maar vandaag is er ook in de kranten verschenen een artikel van de kant van de bonden. En dat was een, nou toch wel een eye-opener. In de zin van, als wij onze zin niet krijgen ten aanzien van de loonsverhoging, ging het eigenlijk om. En dan wordt het toch eens tijd dat wij de externe hulp, die veel gemeentes inroepen, te pas en te onpas werd er gezegd, om dat dus onder de vergrootglas te houden. Nou, die opmerking heb ik niet mee kunnen nemen bij dit soort van verhalen over die externe hulp. Hè, maar wij zouden best eens een keer even een korte opmerking willen maken, zeg maar ook via een aantal vragen, over die inzet van externe. En misschien kunnen we dan ook onze eigen organisatie... zeg maar, wat beter in het vet zetten dan meteen maar weer een peloton mensen in te gaan roepen die meestal nogal vaak dezelfde verhalen aan het papier toevertrouwen, waarvan we allemaal wel weten hoe dat in elkaar steekt. De haakwal kennen we langzamerhand 85 keer en zulke dingetjes. Hè. Dus vrij vertaald, wij willen graag zeg maar die externiteit van het inroepen van hulp, dat willen we toch eigenlijk wel een beetje beperken. En daarover komt dan een aantal vragen, heel gericht en niet lelijk bedoeld, in de richting dus van de raad en uiteraard van het college. Dank u wel.
En wanneer kunnen we die tegemoet zien? Voor de raad. Dat is weer een toezegging vanuit uw gremium. Dames en heren, zijn er nog op- of aanmerkingen over de lijst van ingekomen stukken? Dan is deze lijst bij deze vastgesteld. En dan gaan we over naar agenda punt 4. En dat behelst een voorstel. Oh, pardon. Ja. U ziet me weer, als er geen griffie was, dan ging het helemaal fout. Quod erat demonstrandum. We gaan mededelingen uit het college. Het college zit goed vertegenwoordigd aan de linkerkant. Ik kijk even. Er zijn geen mededelingen. Dan gaan we over naar de rondvraag. En ik vind het zo moeilijk. Iedereen steekt maar zijn vinger op. Ik ga aan de linkerkant beginnen. Heer Ooievaar.
Dankjewel. Een bericht uit de samenleving. En ook dit is gewoon informatief bedoeld. Er schijnen problemen te ontstaan rondom Bierkwik. Je maakte gebruik 82 jaar lang van het gymnastieklokaal aan de Zakendijk, oude. En nu schijnen er wat materieelproblemen te zijn. Misschien, dat hoeft niet nu, kunt u dat in een klein memootje even toelichten. Want de mensen die lopen nu te hoop tegen dingen die niet te hoop lopen behoeven. Dat is het verhaal.
Zeker meneer Ooievaar, ik weet ervan. En het gaat om de verhuizing van het gymnastieklokaaltje naar de nieuwe school. Maar ik weet ervan en we praten. We zijn ermee bezig.
Om het... 82
jaar. Ja, ik weet het.
Ooievaar, ook het mompelen moet met de microfoon aan, want anders kunnen de mensen thuis niet meegenieten. De heer Van Huisteden.
Ik heb een vraag over het strooibeleid. Het is actueel, ja. Maar het blijft steeds langer actueel, lijkt het wel. En voorlopig zijn we nog niet van de rommel af. Ik ben eigenlijk benieuwd naar het beleid met het strooien rondom scholen. De toegangswegen naar scholen. We hebben een aantal scholen voor basisonderwijs, maar ook een aantal scholen voor middelbaar onderwijs. En daar komen heel veel kinderen op de fiets naartoe. Dat zijn vaak kleine wegjes. In Bergen hebben we gewoon kleine wegjes, gelukkig maar. Ook vaak bolle weggetjes. En die weggetjes zijn levensgevaarlijk. En er gebeurt eigenlijk vanaf dag 1 dat er gesneeuwd heeft tot aan nu. En dat is dus al een hele tijd. Is daar niets aan gebeurd. En dan weet ik wel dat prioriteiten ook wel anders liggen. Maar ik denk dat we er toch eens over moeten gaan praten. Want ik vind het een doodenge situatie. Dus ik zou graag daar eens met de wethouders verder over door willen praten. En was het vraag van jou?
Hoe? Toen ben jij er nog?
Bommelientje. Oh ja, en een vraag die bij ons ook al een tijdje leeft is... Hoe staat het op dit moment met Pommelientje? En Pommelientje was het, of is, het plan voor het realiseren van een kinderdagverblijf in de kleine Dorpsstraat, geloof ik.
Eerste wethouder van sneeuw, de heer Mezu.
Wethouder van sneeuw, ja, dank u wel. Het strooibeleid levert natuurlijk veel vragen op. Hè. We hebben een volgorde van werken. Eerst de bus en de hoofdroutes, die worden allereerst gestrooid met zout. En dan de secundair doorgaande wegen. Tweede is dan de aparte route die gemaakt is voor de fietspaden. Dat is een aparte strooiroute. En dan als volgende komen eigenlijk de woonstraten en de trottoirs pas aan de beurt. De trottoirs en de woonstraten worden in principe niet gestrooid. Behalve straten en trottoirs bij scholen, verpleeghuizen, parkeerterreinen en winkelcentra. En ik moet u zeggen, ik heb dat, wat dat laatste onderdeel betreft, daar zijn ze gewoon door de extreme omstandigheden niet aan toegekomen. Want als de A-route, zeg maar, de grote doorgaande routes, ze klaar waren met strooien, konden ze weer opnieuw beginnen. Want het was gewoon helemaal, vastgereden enzovoort. Ze hebben er veel aan gedaan. Ze hadden twee problemen. Ze hadden tekort aan zout en ze hadden tekort aan mankracht en materieel. En ja, wat we niet hebben gedaan, is we hebben niet gekeken of we extra mensen hadden kunnen inhuren of extra materieel hadden kunnen inhuren. Want overal werd er enorm veel aan gedaan. En je ziet in alle gemeentes eigenlijk hetzelfde beeld. En dat levert, ik ben met u eens dat er bij scholen en verpleeghuizen en bejaardenhuizen en dergelijke, dat er wel wat stringenter gestrooid had mogen worden. Daar hebben we het in het college ook met elkaar over gesproken. Dat we zeiden, daar moeten we bij de evaluatie, als alle sneeuw weg is, maar eens een keer goed naar kijken met elkaar, hoe we dat in de toekomst beter kunnen doen. Wat er nu aan de hand is, is dat er een laag ijs ligt en dat je die laag ijs gewoon niet meer wegkrijgt. Want dan moet je bij wijze van spreken met je schop moet je daar, of met je bijl moet je daar gaan staan rammen. Want je krijgt het gewoon niet meer weg met een strooimachine. Je krijgt het zout pakt niet he, op ijs. Je krijgt het niet weg met borstelen. Dus dat betekent dat we op dit moment gewoon met problemen zitten. Dat is de situatie. En ik zeg u toe, ik heb van de week in Portugal houders overleg daar al over gesproken met het hoofd van de afdeling. En we gaan dat als de hele situatie achter de rug is nog eens een keer bekijken. De afgelopen jaren hadden we eigenlijk nooit van dit soort extreme situaties. En ging het over het algemeen vrij goed. Nu is het geval gewoon geweest dat ze met name bij de doorgaande routes hun prioriteit hebben gelegd zoals ook de afspraak is. En dat het probleem oplevert.
Tot
toch nog even een vraag. U hebt over zout strooien, maar je kunt natuurlijk ook schuiven. En zeker wanneer er op een gegeven moment natuurlijk veel sneeuw tegelijk gevallen. Die sneeuw is gevallen in weekenden en weg. Dus er was op dat moment werd het niet weggereden. En dan zie je inderdaad, als dat niet weggehaald wordt, dat je een gigantische laag ijs gaat krijgen. En als dat weggeschoven had kunnen worden, is het toch een kwestie van, ja, ik weet, de prioriteiten liggen anders, maar 1-2 keer eroverheen gaan. En het ligt, dan heb je in ieder geval een dunnere laag. En dan kun je eventueel nog gaan strooien. En nu zie je toch dat er 800 man, nou, dat is bijna 1000 man per dag over een straatje moet, wat eigenlijk een ijsbaan is. En dat is dus voorzichtig, maar er gaan er nu, ja.
Nogmaals, ik ben het helemaal met u eens. En je moet inderdaad schuiven als de sneeuw vers gevallen is. Want als die plat gereden is, ja, dan krijg je één ijsbaan. We hebben dat ook op de A9 gezien. Hè. Dat op een gegeven moment daar heeft men te laat, ja, door omstandigheden kunnen schuiven. En dat is ook op een gegeven moment een hele tijd een ijsbaan geweest. En als er maar veel overheen gereden wordt en het zout goed erin wordt gereden, dan krijg je het schoon. Maar als je inderdaad het eerst plat hebt gereden, dan krijg je het niet meer schoon. Maar ik ben het met u eens.
We wachten een evaluatie af.
Nee, we kunnen intussen kunnen we best wel wat doen, denk ik. Want we hebben ook een heleboel zand om ons heen. En we hebben klein grind, kunnen we ook aankomen. En daarmee kun je dus wel het ijs stroef maken, wat er ligt.
Er is op verschillende plekken in onze gemeente ook met zand gestrooid. Toen het zout op was, is er op heel veel plekken met zand gestrooid. Ja. Ja, niet overal, maar ik bedoel, dat kan ook niet. Want we hebben natuurlijk maar een beperkt aantal mannen die we in kunnen zetten. Die beginnen 's morgens normaal gesproken, als het glad wordt, om 5 uur beginnen ze met strooien. En ja, dat houdt natuurlijk een keer op. Je kunt onmogelijk alle wijken en alle straten helemaal schoon krijgen. Dat bestaat niet. Absoluut niet. We doen ons uit. Ik denk dat ze hun uiterste best doen. Ik zeg al, maar ik heb niet gestrooid. Maar iedereen doet zijn uiterste best om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. En ik denk dat we met elkaar moeten kijken van wat kan er in de volgende keer, als er weer zo'n extreme situatie is, wat kan er beter, waar kunnen we van leren? Ik denk dat dat de inzet moet zijn.
Volgens uw partijgenoot Balkenende moeten we elkaar stoep schoonhouden. Dus misschien is dat in eerste instantie een idee.
Meneer Roem, ik maak mijn stoepje schoon. U mag bij mij komen kijken, ik hou hem schoon. En ik wil hem ook wel bij mijn buurvrouw schoonmaken als dat nodig is.
Nou, vroeger...
mag ik...
Meneer, we dwalen af en we gaan allemaal door elkaar praten, dus ik neem even het woord terug. De heer Groot.
Vroeger stond de wet daar gewoon achter op de strooiauto, hoor. Echt, was heel normaal.
Vroeger is vroeger. Mevrouw Lutting.
Heel vroeger, Nika.
Ik zeg u dat niet toe, meneer Groot.
Het inhuren van extra capaciteit. U zei iets van, dat hebben we nu niet gedaan of overgeslagen. Maar kan dat niet? Ik bedoel, er zijn nog steeds straten. Nou ja, goed, het is heel erg beroerd. Kan dat niet alsnog wat extra capaciteiten op? Of,
Ik weet niet of we er budget voor hebben. Dat is het eerste. En ik weet ook niet of er extra capaciteit ingehuurd kan worden. Omdat overal men bezig is met strooien en met het verwijderen en met schuiven enzovoort. Dus... Dat is natuurlijk het probleem. Er worden allerlei aannemers ingehuurd. Wat we kunnen doen, als u dat als commissie allemaal belangrijk vindt, dat we dat nog een keer kunnen bekijken. Maar ik weet niet of het mogelijk is om het beter te krijgen, omdat er overal ijs ligt. Dat is het probleem.
Misschien kan u daar toch even onderzoeken of die mogelijkheden er zijn. Want ik bedoel, dit kan al wel even duren. Dus extra capaciteit inhuren, als dat mogelijk is, dan denk ik dat we dat moeten doen.
Ik zal het onderzoeken. Ik weet niet of we dat... Ik heb begrepen dat het tegen het eind van de week wat minder koud wordt. En dat het overdag gaat dooien. Ja, u vindt het koud, maar dat is een andere situatie. Dus we zullen dat bekijken. En we zullen u in een memo daarover berichten wat de ervaringen daarmee zijn.
Voor de windtoezegging. Mevrouw de Ruiter en daarna de heer Van Hoek.
Nou ja, ik maak me toch ernstig zorgen, want er zijn heel veel mensen, medeburgers, die nu aan huis gekluisterd zitten. Ze komen gewoon de deur niet uit in hun straatje. En ook als ik nou hier uit mijn eigen auto stap, hier op dit parkeerterrein, is ook spiegelglad. Er moet toch zand overheen kunnen gestuiten of grind. Ik bedoel, in Oostenrijk hebben ze dat ook die mogelijkheid, waarom wij niet? En wij hebben het zand voor de deur.
Dames en heren, het wordt bijna een debat en we zouden alleen nog een eenvoudige rondvraag doen. De wethouder heeft toegezegd dat er een memo over komt. Het wordt geëvalueerd, dus ik raad u aan daar toch genoegen mee te nemen, want er is hier, mijns inziens, sprake van overmacht. Het college doet zijn uiterste best om de gemeente zo veilig mogelijk te houden. Waren er nog vragen voor de rondvraag? Ja. Oh, het poppelientje. Ja. Oh, nee, dat komt daarna. Nee. Mevrouw Trap.
Dat zal ik beantwoorden, voorzitter. Het pompelientje, lange geschiedenis. We zijn nu zover dat... laat ik toch beginnen om het duidelijk te maken waar we staan. We hebben een poging gewaagd om de veiligheid te garanderen ten aanzien van het kinderdagverblijf Pompelientje. Dat is niet gelukt, daarom heeft het college ook een negatief besluit genomen. Er was nog een tweede element, het was geluidsoverlast. Daar is inmiddels wat meer ruimte ook in de wetgeving gekomen. Wij hebben naast gezocht naar een alternatief. En ik denk dat we dat in november, december gevonden hebben. En dat is een mogelijkheid om te parkeren, specifiek alleen voor de bezoekers van het kinderdagverblijf, op het terrein van de Peters en Pauluskerk. Dat is een afgeschermd terrein. We moeten alleen nog organiseren met het kerkbestuur hoe we dat doen. Maar er is een toezegging dat kan. En dan kunnen we de veiligheid van ouder en kind op die plek garanderen. We gaan het nu uitwerken. Dat betekent dat vorige week in het college een besluit is genomen om verder te gaan met het dossier. Dat wil zeggen dat de ruimtelijke ordeningsprocedure nu verder gaat lopen. Ja, want er moeten vrijstellingen komen. En dat wij met het kerkbestuur gaan overleggen hoe wij zo goed mogelijk, zodat beide partijen tevreden zijn, die parkeermogelijkheid exclusief voor bezoekers van Pompelientje daar kunnen regelen. Dus dat is de status nu. Er is nu voortgang. Het college heeft een ander besluit genomen, omdat we nu denken dat we de veiligheid van oudere kind wel kunnen garanderen. Daarvoor kan het absoluut niet.
U had nog een extra vraag?
Die vraag over de volkstuinen die opgeheven zijn in Schorel, vorig jaar in het voorjaar. Is er een alternatieve locatie inmiddels gevonden?
Ook dat is een dossier wat van alle kanten benaderd, maar ook aan alle kanten misvattingen zijn, vind ik jammer. Wij hebben in het kader van de omlegging van de N9, maar ook in het kader van het munitieonderzoek moeten besluiten om de volkstuinen niet op te heffen, maar op de locatie waarop ze zaten terug te laten keren, maar op een kleiner oppervlak. En dat kleinere oppervlak, dat valt buiten het tracé van de N9. Dat betekent dat de volkstuinen kunnen blijven volkstuinen op die plek, ongeacht de N9. Die garantie hebben we ook bij Rijkswaterstaat weten te krijgen. Er staat ook in het contract dat de toegang tot het volkstuinlijk complex tijdens de bouw van de N9 gegarandeerd is. Dat hebben we afgesproken. Een nieuwe locatie, dus niet een alternatieve locatie, maar een nieuwe locatie is in overleg met de volkstuinen gesitueerd even ten zuiden van het huidige complex. Dus dat is een stuk terrein wat ook aangekocht zal worden en dat dan ingericht zal worden als de N9 gereed is. Daar zijn veel bezwaren op gekomen. Het is nog helemaal geen plan, maar men heeft hiervan gehoord. En er zijn veel bezwaren op gekomen. Inmiddels ligt het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord ter inzage. En we zullen zien dat ook daar heel veel bezwaren zullen worden aangetekend tegen die nieuwe locatie. Toen heb ik gevraagd binnen de ambtelijke organisatie, zoek eens naar een alternatief. Want dit kan nog lang duren. He, dit gaat tot aan de Raad van State. Dus dan zijn we zo 2 jaar verder. We hebben gepoogd een alternatief te vinden. We hebben contact met de landelijke volkstuinenvereniging die de belangen van deze volkstuinen ook behartigt. He, dus we hebben 1 contactpersoon. En niet velen, zoals blijkt. Iedereen bemoeit zich ermee, zou ik bijna zeggen. Maar we hebben 1 contactpersoon en ik wil het daar ook bij houden, bij die ene. Tenzij de volkstuinenclub een andere wil, dan vind ik het ook goed. Maar ik hou het graag bij 1 persoon. Want anders weet ik wel hoe het gaat. Dan heb ik op de ene plaats A gezegd en op de andere plaats B. En dan word je uitgespeeld en dat wil ik niet. We hebben met die contactpersoon dat alternatief voorgelegd. En die zijn niet enthousiast. Nou, dan houden we ons nu bij de locatie zoals we die met elkaar in eerder al hebben afgesproken. Dat is iets ten zuiden van de huidige locatie. En dat is weer het volledige oppervlak ter beschikking. Dus ze zitten nu op ongeveer 60%. Maar als zij in staat zijn om op die 60% verder de komende jaren te tuinieren, dan is daar niets in de weg. Dan kan dat gewoon gebeuren. Er wordt soms gesuggereerd dat het niet kan, maar ik zeg u hierbij dat het wel kan. Dus voor de tuinclub is er niks aan de hand, tenzij ze op korte termijn naar 100% willen. Dan is er wel wat aan de hand, want dan hebben we geen locatie en dan zal het nog even duren.
Hartelijk dank. Mevrouw Luttig.
Nou, ik kijk, u gaf net aan dat het even in aanvulling op de vragen van meneer Van Huisdenen. Het is de, zeg maar, het zuidelijke deel is maar voor 60% kunnen ze dat benutten.
Nee, ik heb uitgelegd dat de huidige locatie, dat was dus dat is het bestaande volkstuinenterrein, is ten gevolge van de omlegging van de N9 ingeperkt tot 60% van het oppervlak. Maar die 60% vallen volledig buiten het tracé van de N9. Dat betekent dat ze er jarenlang nog op kunnen tuinieren. Maar de volkstuinvereniging heeft gezegd, wij willen weer terug naar 100%, dus we willen een groter gebied. Nou, dat grotere gebied, dat ligt chronologisch ten zuiden van de huidige complex. Dus iets opgeschoven naar het zuiden.
Ik kan me wel voorstellen dat de vereniging zich zorgen maakt. U zegt van, ja, ik heb één contactpersoon, dat is dan iemand van de landelijke vereniging. Wat is er mis mee om iemand, gewoon een contactpersoon van de vereniging zelf bij te praten, één keer in de twee maanden, wat de stand van zaken is, of ze inderdaad of het toegankelijk is, wat meneer Van Huisdenen zegt. Wat is daar mis mee? Worden toch telkens, men maakt zich zorgen en ik denk ook wel terecht gezien de situatie. Dus ik denk een goed communiceren, daarmee start alles. Dus waarom geen goede communicatie tussen de vereniging?
Wij hebben een uitstekende communicatie met de vereniging via één contactpersoon. En als die contactpersoon verder niet communiceert met zijn achterban, dan is dat hun probleem, niet mijn probleem.
Dames en heren, geen vragen voor de rondvraag. Oh, nog veel meer. Nou, mevrouw Luttig had er nog eentje. Oh, maak u die even af.
Twee hele andere vragen. We hebben een, of tenminste, we zouden in Halmswijk een presentatie krijgen over de behoefte naar een natte voorziening, sportvoorziening in Egmond aan Zee. Helaas de omstandigheden is dat niet goed verlopen, die bijeenkomst. Wat de wethouder, het is in ieder geval goed ingevuld die avond, laat ik het zo zeggen. Maar het bureau is helaas niet op komende dagen, laat ik het zo maar zeggen. Wel heeft de wethouder ook aangegeven van, wij willen in ieder geval voor de zomer een stuk klaar hebben voor de raad. En ik zou dat toch graag op de toezeggingenlijst ook willen hebben, dat u een toezegging doet, dat er een voorstel komt over die voorziening, natte voorziening in Egmond aan Zee. En misschien kunt u zelf nog even aangeven op welke wijze u daar de invulling aan wil geven, of u dan die plannen die toen die avond voor een deel gepresenteerd zijn naar voren wil brengen, of u dat in een breder verband wil, in het voorstel wil verwerken.
Ja, ik weet nog niet precies wat ik in dat voorstel wil verwerken. Kijk, ik heb die avond gezegd, er zijn verschillende plannen gepresenteerd. En ik heb ook het rapport in vogelvlucht even gepresenteerd. En ik heb toen toegezegd, ik vind dat er nu eigenlijk een collegestuk gemaakt moet worden, waarin we met als college met elkaar kunnen kijken van, wat willen we, welke kant willen we op. En dat gaan we vervolgens aan de commissie en aan de raad presenteren. En ik heb ook die avond gezegd, ik vind eigenlijk dat het voor de zomer zou moeten plaatsvinden. En misschien moet je dat ook wel in het kader van de perspectiefnota zien, dat je weet van, nou, wat zijn onze financiële mogelijkheden de komende jaren. En ik denk dat je daar ook rekening mee moet houden. Dus als u dat bedoelt met een breder perspectief, dan ben ik dat met u eens. Dus wat dat betreft wou ik het eigenlijk, zeg maar, waarschijnlijk wel, of misschien wel koppelen aan de perspectiefnota in juni.
Oké, dus dat kan op de toezeggingenlijst komen.
Ik heb dat toegezegd, dus als u dat graag op de lijst wil hebben. Ik heb het toegezegd, dus dat gebeurt, punt.
En dan hebben we nog een laatste vraag. Dat gaat over een motie die aangenomen is in juni. De hele raad heeft in juni 2009 een motie aangenomen. Met de opdracht aan het college om medewerking te verlenen aan het realiseren van een tweede beheerderswoning op het terrein van het broederschapshuis de Schoorl. Die motie is in juni ingediend en het broederschapshuis heeft 8 december een brief ontvangen van het college. Dat zij niet wensen mee te werken aan een tweede beheerderswoning. En de motie luidde, de opdracht luidde, zoek constructief naar een passende oplossing voor dit probleem. Heb ik een aantal vragen of er tussen juni en december contact is geweest met de aanvrager over de aanvraag van een tweede beheerderswoning. En de tweede vraag, als er in die periode geen gesprek heeft plaatsgevonden, wat volgens onze informatie zo is, dat er totaal geen contact is geweest, dan vragen wij ons af op welke wijze heeft u zonder overleg met aanvragen tevoren uitvoering gegeven aan deze motie. Met andere woorden, welke acties zijn er genomen? En de derde vraag, bent u op de hoogte van het alternatieve plan wat de aanvrager heeft liggen? En de vierde vraag, de motie is in juni ingediend. In december, dus een half jaar later, heeft het broederschapshuis een reactie ontvangen. Wat is de reden dat het antwoord een half jaar heeft geduurd, terwijl er in principe niets is veranderd? Nou, graag uw antwoord hierop.
Ja, ik heb u in de vergadering waarin die motie is ingediend al duidelijk gemaakt dat een motie niet kan leiden tot een bouwvergunning. Dat niet de opdracht is die je mee kan geven in een motie. En het leek erop alsof wij als college mee moesten gaan werken om een tweede dienstwoning te realiseren. Nou, ik heb u toen al duidelijk gemaakt dat dat niet de bedoeling is van de motie, dat daar zijn andere routes voor. Wat wij gedaan hebben intern, dus niet extern, we hebben inderdaad geen contact opgenomen, want ik had ook geen enkele gevoel dat dat nog een toegevoegde waarde zou hebben. Wat we intern hebben gedaan is overleggen van wat kan je nou op dat terrein mogelijk maken om een onderdak te bieden aan een tweede beheerder. Want daar gaat het om. Het gaat niet om die dienstwoning in principe, het gaat over onderdak voor een tweede beheerder. En in de brief hebben wij een aantal voorstellen gedaan om dat mogelijk te maken. En we hebben aan het broederschaphuis gevraagd om daarop te reageren. Nou, we hebben nog geen reactie, dus ik weet ook nog niet wat de status is. Uw alternatieve plan ken ik niet. Het alternatieve plan waar u op duidt, dat ken ik niet. Dus als er een alternatief is, dan zou ik zeggen, kom zo snel mogelijk met het alternatief. Want dan hebben we weer een discussiepunt. Dan zijn we namelijk een stap verder. Want als maar overleggen met elkaar over hetzelfde, heeft geen enkele toegevoegde waarde. En dat wil ik dus ook niet. Dus ik wacht het alternatieve plan dan maar even af. En ik wacht nog het antwoord op de brief af, zodat we een gesprek kunnen hebben met het broederschaphuis. Want dan weet ik ook hoe ze denken over de door ons aangedragen de voorstellen.
Interruptie hier groot.
Ja, ik ben ook op de hoogte van dat dossier. En ik kan me die motie nog goed herinneren en ook de achterliggende gedachte erachter. Gelijke monniken, gelijke kappen was het standpunt en dat werd door iedereen gerespecteerd. Toen hebben we met elkaar gezegd van eigenlijk moet je daar dan iets vinden wat daaraan voorbij kan gaan zonder dat je een ander schade doet. Toen is onder andere geopperd, breid het hoofdgebouw nu uit en zorg dat je daarin iemand kan huisvesten. Als ik nu, en het spijt me dat ik het zeggen moet, het antwoord van de gemeente aan die stichting Broederhuis lees, dan vind ik van die suggestie niets terug. Dus ik vraag u toch echt vriendelijk, gaat u nog even intern kijken hoe dat kan, want ik denk dat we nu eerder bij elkaar vandaan lopen dan dat we oplossend bezig zijn.
Als ik het me goed herinner, staat in de brief een mogelijkheid om niet het hoofdgebouw, want dat is geen woning, maar de woning die op het terrein staat, planologisch uit te breiden. Dat is een van de opties die we hebben meegegeven. Een tweede optie is een mogelijkheid te creëren in een van de slaapgebouwen om daar een verblijfsruimte te maken. Dat is de tweede optie. Maar volgens mij staat de eerste optie hier ook in, namelijk uitbreiding van het bestaande woonhuis, zodat er een tweede beheerder kan overnachten. Dat is wat ik nu op het netvlies heb.
Ja goed, ik heb de brief vanmiddag nog, ik heb de brief vanmiddag, hier ligt hij trouwens. Nee, ik heb hem veel uitgebreider, het hele antwoord van onze organisatie. De oplossing waarin toen gedacht werd, breidt het hoofdgebouw uit met een gedeelte, dus als je daar een dubbel bestemming op geeft, niet alleen het verstrekken van logies voor die mensen die er zijn, maar ook het wonen, dan los je het probleem op. Want er staat namelijk een dubbelfunctie op een groot gebouw, is nergens strijdig met de wet. Dan kom je ook niet met andere zaken in de knel. En die oplossing, die schuift eigenlijk verder bij ons vandaan als je het antwoord leest. Daarom zeg ik niet van, laten we proberen elkaar daar te vinden. En ik denk dat die mogelijkheden er zijn. Daar doe ik een beroep op u.
Nou, ik zeg ook het hebben van een tweede beheerswoning nee. Maar mogelijkheden tot overnachting ja. En dat is ook waar we naar zoeken.
Nee, maar of we willen elkaar niet begrijpen of we begrijpen elkaar niet. Als een gebouw een functie heeft, dan kan je bestemmingsplanmatig kan je die functie verruimen. Door ook wonen in dat gebouw toe te staan. Net als een winkel met een woning erboven. We weten precies, we hebben voorbeelden genoeg in het verleden waar we dat soort zaken gebruiken om knellende zaken op te lossen. Dat zou hier ook een oplossing zijn, kunnen zijn. Alleen in het antwoord van onze organisatie schuif je die oplossing eigenlijk veel verder bij ons vandaan dan nodig is. Ik denk dat daar, die richting op, de oplossing ligt. En ik vraag u nogmaals dringend, probeer dat een keer goed op het netvlies te krijgen. En dan denk ik dat er een oplossing mogelijk is.
Dames en heren, dit wordt weer een compleet debat.
Voorzitter, ik wil toch een antwoord geven op de suggestie van de heer Groot. Wij wachten eerst het antwoord nu op de brief af, want dat kan een opening betekenen voor een gesprek, want daar gaat het mij om. En in dat gesprek kunnen we dan nieuwe elementen aandragen en ik hoop dat ook het Broedershoekhuis dan nieuwe elementen aandraagt. Want anders blijven we elkaar namelijk op hetzelfde schaakbord heen en weer schuiven, dat heeft geen zin. En dan krijgt u van mij TZT een antwoord over wat het resultaat is van dat overleg.
Dus ik kan nu vast toezeggen dat bij de volgende commissie bestemmingsplannen wel even vragen hoe de status is.
Nou, dat is al heel op hele korte termijn.
Ja, maar we wachten ook al heel lang.
Mevrouw Boers.
Ik weet niet of dat het wat uitmaakt of dat mevrouw Luttig of ik als eerste wat vragen. Maar ik vraag me wel, wat is dan de waarde van de motie zoals wij hem hebben onderschreven met heel de raad? Want daar staat gewoon, roept het college op om constructief met de beheerder van het broederschapshuis naar een passende oplossing te zoeken en de raad te informeren. En dan vind ik het een beetje kort door de bocht om te zeggen, nee, we hebben inderdaad nooit contact opgenomen. Laat zij nou op onze brief reageren en met goede ideeën komen. Dat vind ik dan de motie tekort doen.
Als ik niet in staat ben om goede ideeën te genereren, hoop ik dat anderen mij daarbij helpen.
U geeft geen antwoord op de vraag waarom er niet één keer contact opgenomen. Als je constructief naar een oplossing gaat zoeken, betekent dat je elkaar op moet zoeken. Dat je even in gesprek moet met elkaar. Niet één keer is er een gesprek geweest. Nou, dat vind ik echt zeer zorgelijk. Als de hele raad een motie aanneemt met zo'n opdracht en dat er niet één keer een gesprek is geweest. Nou, dat vind ik echt, ja, heel zorgelijk als er zo met dit soort zaken wordt omgegaan.
Als u weet hoeveel gesprekken daarvoor zijn geweest, dan was dat ene gesprek had geen toegevoegde waarde in mijn ogen. Vandaar dat ik ook een poging heb gewaagd om alternatieven te zoeken. En we hebben nu een alternatieve, we hebben een brief geschreven met die alternatieven en een verzoek. Want het gevolg van deze brief is een gesprek. Daar ben ik van overtuigd. Maar daar hebben we in ieder geval iets van over kunnen praten. En daarvoor had ik helemaal niets om over te praten, want we hadden al heel veel met elkaar gesproken.
Alternatieven die in de brief staan genoemd, die waren ook al in juni bekend, dus er is nu niets nieuws. En vandaar mijn vraag, waarom heeft het een half jaar geduurd?
We hebben op die alternatieven nooit een antwoord gehad en ik wil graag daar een antwoord op hebben.
Heer Hietbrink.
Ja, en ik wilde zeggen een klein punt van orde, maar misschien is het wel een groot punt van orde. Het is nu bijna 8:30 en volgens mij zitten we in een rondvraag. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen, want het lijkt een politiek debat te worden en ik ben gek op politiek debat. Maar laten we dan gewoon agenderen voor de volgende commissievergadering. Dan weten we in ieder geval dat het op de agenda staat en kunnen we er ook tijd voor inruimen. Want volgens mij zijn er nog een aantal stukken die we moeten bespreken en daar komen we op deze manier volgens mij niet aan toe.
Hier brengt u al met de woorden uit de mond. Ik wilde het net zeggen, maar u wilde als gremium graag door met dit debat. En ik vind het echt zonde van de tijd, want we kunnen het veel beter inplannen en dan daar uitgebreid aandacht aan besteden. En dan krijgt het echt zo'n volle waarde.
Toch misschien even een algemene oproep. Misschien is het toch handig om dit soort discussies of dit soort vragen gewoon als schriftelijke vragen in te dienen. Want ik vind dit qua rondvraag eigenlijk veel te lang duren.
Dames en heren, ik kijk nog een keertje rond. Is de rondvraag nu afgelopen? Nee, nog niet.
Het spijt me echt, maar ik heb...
Mevrouw de Ruiter.
Ja, het is toch door de actualiteit wil ik deze vraag toch... Het zijn twee vragen die ik wil stellen. Eén is een korte vraag over de stichting tegen gasopslag. Daar hebben we over kunnen lezen in de Alkmaarse krant onder andere. En mijn vraag is aan de wethouder. Kunt u ons daar meer over vertellen? En ik zal meteen dan mijn tweede uitgebreide vraag gaan stellen over het ophalen van het huisvuil de afgelopen tijd en deze week ook nog. Dus en het is actueel, dus ik wil hem toch graag stellen. Ik hoop dat u me gelegenheid geeft. De vraag is, wie heeft initiatief genomen tot het afkondigen van het noodprogramma ophalen van huisvuil? Wie is verantwoordelijk geweest voor het aanwijzen van het aantal en de plaatsen van de huisvuilverzamelpunten? Welke criteria zijn daarbij gehanteerd? Welke communicatieve acties heeft de gemeente ondernomen om de inwoners op de hoogte te stellen van dit noodprogramma? Hoe is de gemeente omgegaan met berichtgeving op woensdag, donderdag en vrijdag naar inwoners toe die geen internet hebben? Waarom is er niet gekozen voor het ophalen van huisvuil langs alle straten waar gestrooid is en die begaanbaar waren voor zware vrachtauto's en dergelijke? Waarom is er gekozen voor een verwerktijd van 20 minuten per verzamelplaats? Volgens inwoners heeft dit geleid tot het niet ledigen van alle containers ter plekke, quasi quo, het achterlaten van vuilniszakken. Is het de wethouder bekend dat op sommige aangekondigde plekken en tijdstippen HVC schitterde door afwezigheid, met als gevolg dat bewoners hun uitpalende mini-containers weer huiswaarts moesten sleuren? Is er sprake van wanprestatie van HVC in dit geval? Zo ja, wat wordt daar concreet mee gedaan? En zo nee, op grond van welke argumentatie zou dit dan worden weersproken? Hoe gaan we hier in de toekomst mee om in dit soort noodsituaties? En welke middelen hebben we om HVC bij te sturen? Wat staat hier omtrent in het contract met HVC? Dank u wel.
Voordat ik de wethouder het woord geef, zou ik een suggestie willen doen om dit schriftelijk af te handelen, want anders zitten we hier om 11 uur nog. En het lijkt mij zinnig om hier een memo aan te wijden. En kijk ik even naar de wethouder of hij mijn suggestie overneemt.
Uiteraard aan de commissie om te bepalen of ik mondeling een aantal dingen mag beantwoorden of dat het schriftelijk mag.
Moet het eerst voorstellen.
Sorry, maar wij vinden dit te actueel. En er staan nu langs de wegen ook weer uitpuilende...
Het lijkt
Napels wel. Het lijkt bijna Napels wel.
Ik wil het ook ondersteunen hoor. Ik vind dat de vragen best wel beantwoord kunnen worden.
Vindt iedereen? Dan gaan we aan de wethouder vragen of hij de vragen nu wil beantwoorden.
De wethouder Sneeuw zal proberen de vragen te beantwoorden. Ik hoop dat ik ze allemaal heb kunnen noteren in de snelheid waarmee u ze naar voren bracht. Kijk, allereerst... bij wie is het initiatief voor die noodmaatregel uitgegaan? Vorige week, dinsdag en met name woensdag, heeft het gigantisch gesneeuwd. Dat was een onverwachte sneeuwbui. Er was wel wat sneeuw voorspeld. Maar ik denk dat er die ochtend 10 tot 15 centimeter sneeuw is gevallen. Die dinsdag waren de straten in de woonwijken al dermate glad, dat de HVC op een gegeven moment aan de gemeente berichtte van: wij stoppen met het ophalen van de vuilnis, want het is veel te gevaarlijk. De wagens glijden alle kanten op. De kans op materieelschade is heel nadrukkelijk aanwezig. Maar ook de kans op persoonlijke ongelukken is aanwezig. Want een wagen van 10 tot 12 ton die gaat schuiven, daar kun je helemaal niks mee. Gemeentelijk heeft men ambtelijk toen gezegd van: HVC, moet u goed luisteren. Het kan niet zo zijn dat we, doordat er sneeuw ligt en doordat er ijs ligt, dat we op een gegeven moment zeggen: we doen helemaal niks. We zullen met elkaar een plan moeten bedenken, een noodmaatregel, om te proberen het huisvuil zo goed mogelijk en zo kwaad mogelijk op te halen. Ze hebben toen met elkaar een plan gemaakt met een aantal punten waar mensen hun containers naartoe konden brengen of vuilniszakken naartoe konden brengen. Op dat moment konden we niks meer publiceren in de plaatselijke kranten, want het was zoals ik net memoreerde woensdag. En toen hebben ze woensdagavond hebben en woensdag aan het eind van de middag, toen dat besloten was, hebben ze met elkaar geprobeerd zoveel mogelijk mensen nog te bereiken. Dat hebben ze gedaan door op een ouderwetse manier te proberen contactpersonen in bepaalde straten te bellen en te zeggen van, wilt u alstublieft andere mensen bellen, wilt u bij uw buren aan bellen en zeggen dat het daar en daar opgehaald wordt om zo en zo laat. Ze hebben op de website dingen gezet waarop ik reageerde, ja, ik kijk niet elke avond op de website of mijn vuilnis wordt opgehaald, maar dat is ook gebeurd. Er zijn biljetten opgehangen, of zeg maar affiches bij verschillende winkels. Bij scholen zijn ze geweest. Ze hebben op alle mogelijke manieren tot 's avonds 22:30 geprobeerd zoveel mogelijk mensen te benaderen. Ze hebben ook e-mails gestuurd naar mensen waar ze e-mailadressen van hadden. Dus dat hebben ze allemaal geprobeerd. Nou, dat je dan niet iedereen bereikt, dat is een volstrekt logische zaak. Maar het is ook niet een oplossing die direct bedoeld is om blijvend te doen. Het is echt een noodmaatregel om te proberen zoveel mogelijk vuilnis op te halen. Wat er gebeurd is, is dat op sommige plekken inderdaad er 20 minuten stond, omdat ze een schema moesten maken voor de komende 2 dagen. En bijvoorbeeld op donderdag, dat weet ik vanuit mijn eigen situatie, werden een aantal bakken geleegd, de 20 minuten waren voorbij en ze vertrokken. Dat leverde onbegrip op bij inwoners, die zeiden, ja, wat is dat nou? Maar die HVC-mensen hadden zoiets van, ja, maar als we hier 40 minuten gaan staan laden, dan komen we bij de volgende ook weer 20 minuten te laat. En zo schuift dat maar op, laten we ons nou maar aan het rooster houden en we halen de volgende dag alles op. Voor zover we na kunnen gaan, is die volgende dag alles wat aangeboden is opgehaald. Er is zelfs meer vuilnis opgehaald dan op een normale ophaal, in een normale ophaalsituatie, heb ik me laten vertellen. De berichtgeving is dus wat dat betreft gebeurd. U zegt dan van, ja, hadden ze dan niet langs de straten de vuilnis op kunnen halen waar gestrooid is, dan heb je hetzelfde probleem. Dan moeten mensen natuurlijk ook een eind lopen met hun vuilnis om te proberen bij die straat te komen. En daarnaast moet je dan staat er heel veel vuilnis, dan blokkeer je die doorgaande weg met die vuilniswagen die daar staat te laden. Dus daar is bewust niet voor gekozen omdat de veiligheid van de medewerkers volgens de HVC dan in het geding zou zijn. Het is die 20 minuten, daar heb ik het net even over gehad. HVC was soms afwezig, dat klopt. Een aantal keren zijn ze te laat geweest en zijn ze niet geweest en zijn ze wel de volgende dag gekomen. Vindt u dat er een wanprestatie is geleverd? Ik denk niet dat we kunnen spreken van echt een wanprestatie. Ik denk dat we kunnen spreken van een overmachtssituatie die de gemeentelijke ambtenaren samen met de HVC hebben geprobeerd zo goed mogelijk op te lossen. Hoe gaan we dat in de toekomst doen? Afgelopen maandag is er nog weer een overleg geweest tussen onze ambtenaren en de HVC. Dan hebben ze met elkaar nog een aantal van die knelpunten besproken. Er komt als het goed is op de gemeentepagina morgen nog weer een persbericht waarin nogmaals wordt gewezen op het feit waar de mensen hun vuilnis kunnen achterlaten. Ze kunnen ook het in zakken doen, ze hoeven niet per se met de minicontainer te lopen. En we zijn ons er volledig van bewust dat het nogmaals een noodmaatregel is waar verschillende mensen de dupe van zijn en waar met name oudere mensen of mensen die slechte been zijn, gezien de gladde situatie, last van zullen ondervinden. En wij bieden daar ook op de internetpagina onze excuses voor aan, maar we zitten gewoon met de situatie dat we het op dit moment niet beter kunnen regelen. En ja, ik denk dat we, als die hele situatie achter de rug is, dat we nog eens een keer met het HVC om de tafel moeten gaan. We moeten zeggen, wat heeft er goed gewerkt, wat heeft er niet goed gewerkt. En dat we moeten proberen een volgende keer een noodscenario klaar te hebben liggen. Want dat lag er nu niet. Dat is nu ter plekke gemaakt en dan worden de dingen afgesproken waarvan je later misschien zegt van, sommige dingen hadden we beter wat anders kunnen organiseren. Dat is in het kort, denk ik. Ik denk dat ik daarmee de meeste vragen van u beantwoord heb.
Dank wel, wethouder, maar het blijft toch een wrang probleem dat de communicatie gewoon heel slecht is geweest. Want zeg maar, bij ons in de wijk staan op verschillende plekken gewoon op de gebruikerplekken de vuilniscontainers vanmorgen weer. En die mensen hebben dus niet het bericht bereikt dat ze dus op elders moeten verzamelen. En ja, ik denk als je over langs de hoofdroutes zou kunnen verzamelen, dat je dan toch meer plekken biedt dan 5 of 7 per grote kern.
En op zich, daar hebt u gelijk in, maar als men vanuit de HVC zegt, ja, wij vinden dat te gevaarlijk voor onze mensen, dat levert te veel onveilige situaties op, ja, dan kun je dat moeilijk bestrijden. Wat betreft de communicatie, ik heb u uitgelegd, vorige week konden we die woensdag konden we die communicatie onmogelijk helemaal voor elkaar krijgen. Daarna is er in verschillende kranten, op de website, via de e-mail, is er op alle mogelijke manieren gecommuniceerd. En u moet van mij aannemen, er zijn ook mensen die gewoon de bak aan de straat zetten en ze halen het maar op, ze bekijken het maar. Ook dat gebeurt. Ik heb al klachten gehoord dat mensen zeiden de HVC-mensen waren niet vriendelijk, maar van de HVC-mensen hebben ons berichten bereikt dat ze ook niet al te vriendelijk en vrolijk zijn toegesproken. Er zijn mensen in dit land die zoiets hebben van of het water nou een halve meter in de straat staat, of er een halve meter sneeuw ligt en er ijs op de weg ligt, u hebt uw taak maar te vervullen. Ja, dat lukt niet altijd helemaal. Soms moet je wel eens een klein beetje rekening houden met omstandigheden. En we vragen ook via verschillende publicaties uitgebreid begrip voor de situatie. En zodra het weer nogmaals normaal is, wordt alles weer normaal opgehaald. En ja, als het een probleem is om je vuilnis bij de straat te zetten, als het op dit moment buiten staat, het gaat niet stinken, er gebeurt helemaal niks, want het vriest hard genoeg.
Met de zakken is er wel een probleem, want de meeuwen komen erop af. Ja, dus en dan heb je toch vuil in de straat.
Daar maar, hebt u een punt.
Ja.
Voorzitter. Tweede vraag. Heer Plomp.
Uw vraag sticht een gasopslag. Ja, die gaat gevormd worden. Maar wat was uw vraag ter verdieping? Hè? Want er is natuurlijk heel wat bekend al over de stichting. Maar ja, wat wil u specifiek weten?
Nou, ik vond dat er zo weinig bekend was over die stichting. En dat hield me bezig. Want er is ook sprake van verschillende leden. En dan vraag ik me af, is het nou een stichting die vanuit de gemeentebesturen gaat? Of zijn er ook andere particulieren, zijn erbij verbonden? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Daar is de stichting voor. Dus, en er zijn vier gemeenten die daarvan deel uitmaken, maar er zullen ook menige andere belangengroepen, dus niet actiegroepen, laat dat heel duidelijk zijn, actiegroepen maken geen deel uit van de stichting, maar belangengroeperingen wel. En die kunnen zich allemaal aanmelden en dat op dit moment gebeurt dat ook. En als we dan voldoende, laten we zeggen, belangstellenden hebben, dan kan je die stichting ook oprichten. Het doel van de stichting is om straks een mogelijkheid te hebben, als de crisis- en herstelwet ons die mogelijkheid ontneemt, namelijk procederen bij de Raad van State, om dat dan alsnog mogelijk te maken. Dat is uiteindelijk het doel.
Hartelijk dank. Heer Van Huisteen.
Ik was even benieuwd, roept u ook wijkverenigingen zo op om daar aan te gaan deelnemen?
We hebben nauw contact met de wijkverenigingen over deelname aan de stichting, ja.
Hartelijk dank. Echt waar. Het was het einde van de rondvraag. Dames en heren, we gaan snel naar agenda punt 4. Het probleem speelt zich af in Egmond aan de Hoef. Wie mag ik erover het woord geven? De heer Van der Hoek.
Dank u wel, voorzitter. Over de verkoop van het terrein heeft in principe onze goedkeuring. Maar hoe gaat het nu verder met de botenvereniging, de werf? Wij willen hier graag de volgende vraag over stellen. Waarom zijn er wel toezeggingen gedaan? 2. De gemeente Jan Stam zou zoeken naar mogelijkheden. Is die zoektocht voortgezet? D66 vindt het verenigingsleven voor de gemeenschap van vitaal belang. Waarom wordt hier zo halfslachtig mee omgegaan? Dank u wel.
Heer Roem.
Voorzitter, dank u wel. Nou, voor wat betreft VVD is het een feitelijk een A-stuk. We zijn blij dat er nu in ieder geval grond is verkocht en dat daar in ieder geval een mooie utiliteitsbouw kan plaatsvinden. Het is op dit moment erg troeperig en we zijn blij dat er nu vordering gemaakt wordt met het opruimen ervan en dat er een mooi bedrijfsgebouw staat. Dus we hebben voor de rest eigenlijk geen commentaar. Prima stuk en prima actie van het college.
Dank, mevrouw Luttig.
Ja, dank u wel. Het is in ieder geval een heel duidelijk stuk. En wij hebben nog wel een vraag van, kijk, wat ons een beetje bezighoudt is, er is afgeweken van het beleid gronduitgifte. Er zijn in beginsel mondelinge toezeggingen gedaan, tenminste zo lees ik dat. En misschien kan de wethouder daar toch nog een toelichting op geven, want er wordt er maar op gehamerd dat we niet willen afwijken van het beleid, maar nu wijken we toch weer af van het beleid door het niet in eerste instantie meteen openbaar aan te besteden, die grond. En dat vinden we heel erg jammer, dus daar willen we graag wat verduidelijking over. Een ander punt is nog even, het is een bedrijfsverzamelgebouw. Ik heb begrepen dat er verschillende dingen in komen. En er zit achter ook een lijst met handtekeningen van omwonenden. Is het voor de omwonenden ook heel duidelijk wat de bedrijfsbestemming gaat worden? Dat vroeg ik me nog even af. Want ja, dat kan dus heel divers zijn van kantoorruimte. Maar in een later stadium zou daar ook een bedrijf kunnen komen wat een milieuvergunning nodig zou kunnen hebben. En verder sluiten wij ons aan bij de zorgen van D66 over de botenvereniging die weer een goede plek moet krijgen, denk ik. Dank u wel.
Hartelijk dank, heer Ooyevaar.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn blij met deze oplossing die hier voor ons ligt. We realiseren ons wel dat bijvoorbeeld de aanwezigheid van een transformatorhuisje, of iets wat erop lijkt, eigenlijk het oprukken van het pand nog een beetje verderop, een beetje in de weg staat. En we vinden het ook een beetje merkwaardig dat aan de overkant zeg maar de boel een beetje vrijgelaten is. Maar alles is beter dan alleen maar vrachtwagens daar positioneren. En wij nemen aan als fractie dat er een goed gesprek is geweest, of nog komen gaat, met degene die daar op een vrij ludieke wijze daar hun boten neerleggen. Maar dan hebben we nog een ander ding, en dat willen we toch gegarandeerd eventjes opnoemen. Dat is, we kijken een dagje verder dan vandaag. Die luchtpoortduiven jongens, die zitten in een redelijk goed perceeltje. En dat is aangebouwd tegen deze accommodatie die eraan gaat komen. We nemen eventjes de meest kwalijke oplossing, dat gebouwtje van de luchtpost een keer afbrandt. Dat kan. Het is een brandbaar geheel. Maar alles kan. En dan willen wij toch graag een garantie hebben. Ook in verband met datgene wat aan de overkant gezegd werd over het in stand houden van je voorzieningen voor je burgers. Willen wij toch de garantie hebben dat er ergens in de koopcontract, of dat ergens in een contract komt te staan, dat er een wederopbouwgarantie komt als het dingetje afbrandt. Want ik zie het voor mijn neus gebeuren dat als een dingetje afbrandt, de gemeente meteen kan zeggen van, mooi, dan schuif je meteen maar 5 meter naar links. Of je gaat een stuk maar naar achteren of iets in de richting. En dat zou voor die vereniging toch eigenlijk niet zo geweldig zijn. Dus wij hameren op een wederopbouwgarantie bij calamiteiten. Want anders dan krijgen we dus een, de discussies die ook wel eens onder de blinkers hebben gespeeld. Mag het wel weer zo hoog? Mag het wel weer zo klein? Mag het wel weer zo breed? En dan krijg je weer eindeloze discussies. Dus dit willen we dan eventjes in de kiem smoren. Dank u wel, voorzitter.
U gaat het amenderen, begrijp ik.
Toch? Moet ik dat allemaal gaan amenderen? Dan krijgen we weer een hele reeks amendementen. Gewoon meenemen dat het eventjes meegenomen moet worden bij de onderhandelingen. Klaar. En ben je toch zo klaar? Dat bespaart ons een heleboel werk.
Hartelijk dank. We gaan naar de heer Hietbrink.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ook wij zijn blij met het voorliggende voorstel. Een lokaal initiatief dat past binnen het bestemmingsplan. Dat economische activiteit stimuleert en dat bovendien een mooi voorbeeld is van duurzaam ondernemer. Mooier kan het bijna niet worden, zou ik zeggen. Wij denken ook dat het zo is, maar we hebben toch nog een drietal vragen. Onze eerste vraag sluit eigenlijk aan bij de opmerking van mevrouw Luttig-Zwart over het grondbeleid. Niet zozeer waarom passen we niet het zeg maar, zojuist vastgestelde, in december vastgestelde grondbeleid toe. Maar wel de passage op pagina 2 waar een melding wordt gemaakt van het feit dat er meerdere partijen zijn geweest die interesse hebben getoond. Het college geeft aan dat al op 13 mei 2008 is gezegd dat er een principebesluit lag. Ik heb er eigenlijk twee vragen over. Ten eerste wordt er uitgelegd waarom dat toch valt onder de regelgeving op het gebied van mededinging en staatssteun. Door het hanteren namelijk van een marktconforme koopprijs. Ik begrijp dat niet, dus ik zou daar graag een toelichting op willen hebben. En het tweede is waarom het zo lang is blijven liggen. Want ik begrijp dus eigenlijk dat het anderhalf jaar ergens is blijven liggen en ik weet niet precies waarom. Mijn laatste vraag gaat over het feit dat het mooi is dat het een lokaal initiatief is. Volgens mij is het bedrijventerrein ook in eerste instantie ingericht voor lokale ondernemers. Ik weet niets wat er in het bedrijfsverzamelgebouw komt. Dus mijn vraag is, zijn dat ook lokale ondernemers of zijn dat ook van mensen van buiten de gemeente? Misschien kan de wethouder daar iets over zeggen. Dank u wel.
De heer Maarsen.
Voorzitter, wij vinden het een prachtvoorstel. Zitten naast de vragen die we nog hebben ook wel hele goede dingen in. Wel zo mooi omschreven dat wij ons afvroegen, zijn er nog appeltjes onder het gras? Hebben wij niet echt kunnen vinden. Wij vinden het bijna een schoonheidsprijs qua opstelling van het stuk. En ook de vormgeving van het gebouw. Wij zijn heel nieuwsgierig wat er in het gebouw gaat plaatsvinden aan bedrijfsactiviteiten. En we vroegen ons ook af waar de boten naartoe gingen. Die nu zo aangespoeld liggen, waar die dan ergens anders gaan aanspoelen, zeg maar. Verder vinden wij het ook een aardstuk. Dank u wel.
Hartelijk dank, heer De Leeuw.
Ja, als laatste in de rij heb ik nog... Mag ik ook me aansluiten bij alle hulde die er uitgesproken is over het plan. We gaan natuurlijk akkoord met de verkoop van de grond. En wij vinden het ook een heel goed initiatief dat dit in Egmond aan de Hoef gebeurt. Door een lokaal iemand die zijn nek uitsteekt om daar zo'n milieubewust en duurzaam gebouw neer te zetten. En ik vind het ook alle hulde dat hij niet de totale bebouwing heeft, de totale hoogte heeft willen benutten. En dat vind ik wel een risico wat hij neemt. Maar goed, dat is zijn eigen idee daarover. En ja, de vragen die hier net allemaal gesteld zijn door de heer Rietbrink en mevrouw Luttek, die had ik ook. Dus wat dat betreft heb ik niet veel meer toe te voegen.
Hartelijk dank. Even kijken hoor. Meneer Plomp?
Ja. Nou, voorzitter, dank u wel. Wellicht kan ik een aantal vragen niet beantwoorden, maar er is ook nog ambtelijke ondersteuning aanwezig, dus mogelijk ligt daar de oplossing straks. Waarom afwijken van het grondbeleid? Nou, eigenlijk moet ik zeggen, toen dit dossier aan de orde was, was er in de gemeente geen grondbeleid. En toen hebben we als college de toezegging gedaan. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je je toezeggingen niet gestand houden en zeggen van we hebben nu net op de valreep hebben we grondbeleid. Dat leek ons nou niet zo netjes. Dus we hebben toch even vastgehouden aan de eerdere toezegging die we als college hebben gedaan op het initiatief van een ondernemer. Het was zijn initiatief. Hij is bij ons gekomen. En wij hebben toen gezegd, nou daar gaan wij meewerken. Dat gaan we doen. Het is een hartstikke mooi plan. Het ziet er hartstikke goed uit. En we hebben daar nog een stuk grond en dat behoeft ook verbetering. Dus dat gaan we doen. Dat is ook de reden geweest waarom we aan die lijn hebben vastgehouden, los van het later ingestelde grondbeleid. Dit kwam eerst. Het was niet anders. Wat betreft de boten, we hebben vrij lang moeten zoeken naar alternatieven. En ik denk dat we een alternatief gevonden hebben in Egmond Binnen. Nou, er is een mogelijkheid om een botenstalling te creëren. En dat ook degene die het betreft, dat die straks ook akkoord zullen gaan met die locatie. Daar kan ik nog niet uitgebreid iets over zeggen, omdat die onderhandelingen nog plaatsvinden. Maar we hebben een alternatief gevonden. Dat is ook een van de redenen waarom het nogal lang geduurd heeft. Als we kijken naar de pasduiven, meneer Ooyevaar. Dan denk ik dat het goed is, want dat kan ik hier niet met u vastleggen, want u heeft niks aan een toezegging. Als ik zeg, ja dat kan juridisch allemaal. Ik zeg u toe dat wij een stukje zullen maken voor de raadsvergadering waarin duidelijk wordt hoe je met elkaar zo'n zaak kan regelen. Want het moet juridisch stand houden. Ik kan hier van alles vertellen, maar ik wil graag dat het toetsen aan de juridische houdbaarheid, zodat we met elkaar regelen, want ik ben het er helemaal mee eens, het moet kunnen, het planologisch kan het ook, hè? Qua ruimtelijke ordening kan het, maar we moeten het even in een private sfeer zien te regelen, want we hebben het niet meer alleen maar over een publieke zaak, maar ook over een private zaak. Nou, ik ken de status van de juridische kant daar niet exact van, maar ik zeg u toe dat we dat op papier voor u zetten, zodat u de garantie heeft dat als er een calamiteit is en het gebouwtje mocht defect raken, dat we dan op dezelfde locatie en nagenoeg eenzelfde gebouwtje terug kunnen plaatsen.
Het probleem is natuurlijk dat normaal gesproken als je nieuwbouw gaat plegen
en je zet iets tegen een ander gebouw aan, dan moet je brandtechnisch gesproken een brandgang realiseren van 3 meter. Dat zou dus betekenen dat dat gebouwtje van de luchtpost dan 3 meter zou moeten worden ingekort, want dan neemt men als het ware de kans waar, planologisch en brandtechnisch gesproken.
Ja, maar ik ga hier geen discussie voeren over brandtechnische voorwaarden. Ik heb u net toegezegd dat ik op papier zal zetten wat juridisch houdbaar is voor de toekomst. Waarbij uw vraag dan ook eenduidig beantwoord wordt. Ja? Dan, meneer Rietbrink, u heeft zo lang blijven liggen. Nou, dat heb ik net gepoogd uit te leggen. Een van de dingen was namelijk de discussie met de botenclub. En wie er in dat gebouw komt, ja, dat weet ik niet. Want als dat gebouw gebouwd wordt, dan zal dat verhuurd moeten worden. En dat wordt in stukjes verhuurd, want het is een bedrijfsverzamelgebouw. En ik ken bedrijfsverzamelgebouwen waarbij de doorloop heel snel is. Dat mensen er maar een paar maanden in zitten met een wietplantage en er dan weer uitgaan. Om maar een voorbeeld te noemen. Hè. Ik bedoel, het kan heel snel veranderen. Ja, ik kan hier van alles vertellen wie erin komt. Ik weet het niet, maar ik hoef het ook niet te weten. Meneer Groot, kunt u het vragen straks? Want misschien heeft hij al potentiële huurders. Dat hoeft nog niet eens. Het kan best zijn dat hij ze niet heeft, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, de doorloop kan heel snel gaan. En ja, dan is ook datgene wat nu misschien gemeld wordt over een half jaar al niet meer geldig.
Maar ik begrijp dus dat er geen voorwaarden zijn. Het is niet zo dat die bedrijven terreinen erop gericht zijn om ook zeg maar lokale ondernemingen daar te situeren. Dat was de vraag eigenlijk.
Zover ik weet zijn er 3 lokale partijen die er interesse in hebben. Dus die zullen zich wel degelijk melden dan ook. Maar of die het straks gaan huren, dat hangt ook af van de huurprijs natuurlijk. Hè? Misschien vinden ze wel ergens een goedkopere locatie.
Ja, misschien zitten ze ook liever niet naast een hennepplantage. Dat kan natuurlijk
ook. Dat kan natuurlijk ook, ja. Ik zie net een signaal van de tribune dat het er al 10 zijn. 10 lokalo's. Dus het, zo ziet u maar hoe snel het kan veranderen. Ik denk dat ik alle vragen, want u heeft min of meer allemaal dezelfde vragen gesteld, alle vragen toch wel beantwoord. En boten, daar is een oplossing voor, althans daar dreigt het nu naar uit te zien dat ook goed geregeld gaat worden. Waarom afwijken van grondbeleid? Omdat dit eerst kwam en het grondbeleid pas later. En we willen niet, laten we zeggen, het collegebesluit dat toegenomen is, willen we toch graag in stand houden. En daar doen we niks mis mee, want dat staat ook helder uitgeschreven in het stuk, dat we daar niet juridisch mee de mist in gaan. We doen dat goed op die manier. En wat betreft de aanbouw, daar komen we uit, want dat gaan we vastleggen.
De heer Ooyevaar nog even, die is toch nog erg bang voor brand.
Nou, een intrigerende kleine zijdelings opmerking, de voorzitter. Er wordt hier gesproken over dat er een grasdak opkomt. Hoe moet ik me dat nou voorstellen? Lopen er dan elke 3 weken iemand met een grasmaaier over het dak?
Ja, we hebben ook al speciaal dakmaaiers gezocht en besteld. We zoeken alleen nog iemand die, dus een dakhaas, die daarmee om kan gaan.
Ik breng verder alles van, want het is een heel natuurlijke manier om het dak te bedekken. En GroenLinks die kan er alles over vertellen.
Ik weet meer van paashazen dan van dakhazen, meneer de voorzitter. Maar even terug naar mijn vraag, want die ging niet zozeer over het grondbeleid. Want ik begrijp heel goed dat we in december 2009 dat grondbeleid hebben vastgesteld en dat deze afspraken al eerder waren gemaakt. Wat er in het stuk wordt gezegd is dat er meer mensen zijn geweest die interesse hadden in het aankopen van die grond. Daarvan heeft het college gezegd, we hebben al een principebesluit genomen om met deze ondernemer in zee te gaan. En dan staat er een passage waarin wordt uitgelegd waarom dat niet in strijd zou zijn met de regelgeving op het gebied van mededinging en staatssteun. En dat snap ik niet zo goed, want volgens mij gun je het dan aan iemand. En ik vraag me dus alleen maar af, kan dat maar zo? En als u zegt dat zomaar kan, dan geloof ik u meteen, maar daar heeft u nog geen antwoord op gegeven.
Ja, ik kan natuurlijk nu zeggen van gelooft u mij maar u krijgt van mij voor de raadsvergadering een korte notitie waarin ik dat uitleg.
Dank, ik heb 2 toezeggingen vernomen, als ik goed geteld heb. Ja. Dames en heren, tweede ronde. De heer Van Hoek.
Ja, ik had toch nog een vraag aan de wethouder. Dank u wel, voorzitter. Dat alternatief, dat is gevonden. Is het al gecommuniceerd met de wethouder? En twee, met de voorzitter van de botenvereniging. En twee, dat is gewoon een opmerking. De kwaliteit van de intentieverklaring vinden we beneden peil. Dat is even een opmerking. Ik weet niet of u dat gezien heeft.
We moeten maar eens kijken. Niet te lezen.
Ja, ik bedoel, dat is gescand en dat is door de scanner is dat misvormd. Maar u heeft, als het goed is, een nieuw exemplaar gekregen. Waarin, waarin de tekst wel goed leesbaar is. Want dat was mijn opmerking ook en ik heb ook gevraagd om u een nieuw exemplaar toe te sturen. Want dat was niet bij allemaal zo. Dat is heel gek. Dus bij een aantal zaken is die scanning is gewoon fout gelopen. De scanner heeft wat vreemde tekens ervan gemaakt. Want ik had ook zo'n exemplaar, dus ik heb gevraagd om dat te herstellen. En dat is gebeurd. Maar kennelijk heeft het u nog niet bereikt. Die andere vraag, mag ik even overleg plegen met de ambtenaar, want dan krijgt u direct een antwoord. Het antwoord is dat er continu in het proces overleg met de voorzitter en de secretaris is geweest over de locatie. U heeft andere informatie blijkt.
Hij weet nog niet van een alternatief. Maar is dat wel zo?
Ik kan u alleen meedelen wat de ambtenaren overdag doen in dit dossier.
Oké, dan wachten we het af. Dank u.
Dames en heren, zijn er nog op- of aanmerkingen? Wilt u nog discussie? Dan gaan we dit punt naar de raad begeleiden. En ik kijk even in het rond. Als ik A-stuk roep, wie zegt er dan nee? Iedereen blij met de behandeling, wordt het een A-stuk. Hartelijk dank. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. En dat is een voorstel over een visiedocument in zaken de burgerparticipatie. En er moeten ook nog kaders vastgesteld worden. Wie mag ik erover het woord geven? De heer Hiebrink.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Een lijvig document mogen we wel zeggen. En op een aantal punten ondersteunen we het beslispunt dat voor ligt van harte. Dat de gemeente burgers actief moet gaan opzoeken. En dat de participatieladder breder ingezet gaat worden dan alleen bij reïntegratie, is wat ons betreft positief. Daarna worden er echter een aantal doelgroepen benoemd in het beslispunt. En daar hebben wij een aantal vraagtekens bij. Niet zozeer bij die doelgroepen, maar wel waarom daarvoor gekozen is. En waarom gekozen is voor de formulering die er staat. Dus wat gaan we nou eigenlijk precies doen dan met die doelgroepen? Allereerst wordt heel stevig ingezet op jongeren, terwijl uit de gegevens uit de achterliggende documentatie blijkt dat de jongeren die in, als je kijkt naar de bijstandsgerechtigden, het aantal jongeren daar heel erg beperkt is en het vooral gaat om de groep ouderen. De groep van 45 plus maakt eigenlijk bijna 70% uit van de groep bijstandsgerechtigden en die doelgroep wordt niet genoemd. De eerste vraag is waarom niet? Waarom dus niet ook inzetten op die oudere groep? De tweede vraag, dat staat niet in het stuk, maar als je gewoon het landelijke nieuws volgt, dan zijn er veel zorgen over de positie van ZZP'ers. Zij zouden het eerst getroffen worden door de economische crisis, omdat ze niet meer ingehuurd worden. Onze vraag is of daar zicht op is in de gemeente Bergen en of dat ook niet een doelgroep zou zijn die je zou moeten benoemen om daar ook gericht beleid op te maken. En het laatste gaat over de generaal pardonners. Natuurlijk zijn we blij dat de gemeente van plan is een inburgeringsaanbod te doen aan alle generaal pardonners. Alleen blijkt uit de achterliggende informatie dat de effectiviteit van het aanbod tot nu toe te wensen over lijkt te laten. Er is aan 47 mensen een aanbod gedaan en daarvan hebben de afgelopen 2 jaar 10 mensen daadwerkelijk hun examen gehaald. Dus de vraag is, je kunt nog wel een keer een aanbod doen, maar waar zit dan precies het feit dat er maar, nou ja, zeg maar 20% van die mensen ook echt het examen haalt? En is er ook wat meer zicht op hoe dat effectiever kan worden? Want anders heeft zo'n aanbod doen naar ons idee niet zo heel veel zin. Dat was het voor de eerste termijn, voorzitter.
Heer Roem.
Dank u wel, voorzitter. In aansluiting op de vragen van GroenLinks hebben wij ook onze bedenkingen, aanvullingen ten aanzien van met name het senioren gebeuren. We vinden die doelgroep te weinig vertegenwoordigd in dit stuk. En we zijn ook benieuwd inderdaad naar de antwoorden van de wethouder hierop, hoe dat toch te bewerkstelligen. Wat betreft het document zelf, dat is inderdaad een zeer lijvig document. Het is ook een document wat eigenlijk vanuit het Rijk op het bordje van de gemeente wordt gedeponeerd. Wij kijken veel meer naar in die zin de uitvoering ervan. En dan denken we met name aan het feit van hoe kan een gemeente als Bergen met een relatief kleine ambtelijke organisatie dit traject invullen. En is het handig om te kijken in het kader van outsourcing, dus het uitbesteden van bepaalde taken, naar bijvoorbeeld de gemeente Alkmaar, die ook een dergelijk traject van burgerparticipatie heeft, met wie je wellicht zaken gezamenlijk kunt oppakken. Als het gaat om het reïntegreren en bijvoorbeeld ook het plaatsen van jongeren of andere cliënten, dan mis ik in dit stuk, missen wij als VVD in dit stuk ook de rol van bijvoorbeeld de intermediair als het UWV werkbedrijf, dat natuurlijk verschillende contacten heeft met ondernemers, bedrijfsleven hier in de regio, uit bijvoorbeeld het zorgcluster, maar ook de toerisme- en recreatiebranche. En ja, wij zien eigenlijk in grote lijnen die rol van het UWV in deze niet terug, terwijl wij denken van dat die instantie wel degelijk een rol kan spelen in het uitvoeren van dit burgerparticipatie document, van dit beleid. Dus graag eventjes een antwoord over, ook in lijn met GroenLinks, de doelgroep senioren, ouderen, en met name hoe u de uitvoering van hetgene in het document staat verwoord, denkt te gaan invullen en welke rol u ziet voor bijvoorbeeld intermediairs als het UWV werkbedrijf dan wel in gezamenlijkheid met de gemeente Alkmaar hierin op te trekken. Dank u wel, voorzitter.
Hartelijk dank. Mevrouw de Ruiter.
Dank u wel, voorzitter. We hebben naast de vragen die al gesteld zijn nog enkele andere. We willen ook nog even benadrukken waarom we zo passief doen met het aanbod van inburgering naar generaal pardonners. We weten hoe taai de materie is, maar wij vinden dit toch wel heel erg passief en vrijblijvend gesteld, een aanbod doen. Terwijl we denken als we deze mensen echt willen helpen dat we dat meer moeten afdwingen. Dan heb ik een paar vraagjes. Wat is ontschotting? Kunt u me daar... Geen idee. Dan staat er op pagina 3 dat naar aanleiding van een aantal conclusies en aanbevelingen uit voorliggende participatievisie zijn of worden voor het eind van 2009 inbruggingscursussen aangeboden aan alle generaal pardonners. Is dat gebeurd, is dan mijn vraag. Of moest daar een andere datum staan? Dan even kijken. Waarom gaat het hier op pagina 4 over de wenselijkheid van bepaalde vormen van langdurig gesubsidieerde arbeid? Dat is me ook niet helemaal duidelijk. En dan in het achterliggende stuk zelf. Daar ontbreekt een getal op pagina 5. In 2010 zijn er ... jongeren die tweede kans onderwijs volgen of in leerwerktraject zitten. En op pagina 6 staat dat doelgroepen ook mensen kunnen zijn die niet buiten onze gemeente. Dat begreep ik helemaal niet. Er staat in niet alleen inwoners van eigen gemeente. Staat er op pagina 5 van het stuk van Andersson, Elvers en Felix. En dat begreep ik niet. Dan staat er op pagina 9, vrij onderaan, De gemeente beschikt niet over informatie over de omvang van de groep inburgeringsbehoeftigen. In Innova schat dat dit aantal zeker zo groot is als het aantal inburgeringsplichtigen, circa 125. En mijn vraag is, waarom beschikken wij niet over de aantal behoeftigen? Ik dacht dat ik het hiermee even naast te vragen. Ja, dat waren ze op dit moment. Dank u wel.
Dank, mevrouw Luttig.
Een heleboel vragen zijn al gesteld. Even kijken, nog een aanvullende vraag. Kijk, je hebt in het stuk staan ook een aantal professionele organisaties genoemd die zich ermee bezighouden. Maar die doen vaak ook de noodzakelijke activiteiten om de doelstellingen te stimuleren en te bewerkstelligen. Alleen daarna zijn er ook veel vrijwilligersorganisaties die zich hiermee bezighouden. En ja, die staan natuurlijk niet genoemd, maar die spelen vaak wel een grote rol erin. Ik kan eigenlijk alleen geen overzicht krijgen van hoeveel organisaties zich ermee bezighouden die proberen de doelstellingen van deze wet te bereiken. Dus er staan wel wat, er is een school genoemd en een organisatie, maar dat is mij onduidelijk. En even kijken, er staat ook op een gegeven moment staat er stagebedrijven staan er genoemd dat die noodzakelijk zijn. Welke rol spelen wij erin om meer stagebedrijven te realiseren? En er is ook al eerder iets gezegd over inburgeraars, ze hebben een aanbod, die krijgen een aanbod. En als daar niets mee gedaan wordt, dan blijft het daarbij, hebben we begrepen. Of zijn er ook nog sancties aan verbonden? Dat was even, tot zover zijn dat onze vragen.
Hartelijk dank, heer Ooyevaar.
Dank u wel, voorzitter. Het grootste voordeel van vergrijzing, zoals we dat lezen hier, is dat ze heel snel naar de AOW uitstromen. Dat scheelt ons een heleboel geld straks. Maar waar we mee zitten, dat is het verhaal rondom de gepardonneerden. In 2007 is het gestart met een verhaal dat uitkomt op een totaal van 0. In 2008 was het een getal van 9. En in 2009 is gestart met 1 gepardonneerde. Is het nou werkelijk zo? Wij hebben toch toegewezen gekregen circa 50 generaal pardonners. Dat zijn toch allemaal mensen die zich volledig moeten inburgeren en waar we ook huisvesting voor moeten verzorgen. Is het nou mogelijk dat er 90% niet komt opdraven, of hoe zit het eigenlijk? En is dit het totaal van het gepardonneerde kwotum voor ons? Dat is eigenlijk het verhaal. Met andere woorden, wij zijn overigens met de verschillende vragen van de overzijde zijn we het helemaal eens. Als die beantwoord worden, dan kunnen we daar natuurlijk ook onze mening over vormen. Maar voor de rest vinden we het een uitstekend stuk. Er is hard aan gewerkt. Maar over die gepardonneerden, daar willen we wat meer uitleg over hebben. Dank u wel.
Dank, heer Van Huisteden.
Voorzitter. Dit is. Ik ga nu een jaar of 7 mee in de lokale politiek hier. En heb ook vaak maatschappelijke zaken en dergelijke waar ik me mee mag bemoeien. En dan kom je toch af en toe weer zo'n stuk tegen waarvan je denkt, als je de beslispunten ziet, nou, gelopen race, dat is allemaal duidelijk. En dan ga je het lezen en dan komen er eigenlijk alleen maar meer vragen boven. Steeds meer. Ik ga er een aantal noemen. Daar komt bij dat misschien dat ik vragen stel waarvan ze zeggen, ja, maar het staat er toch in. Ik vond het een moeilijk stuk om te lezen. Dat vooraf. Dus misschien dat u zegt, ja, hartstikke dom die Van Huisteden, maar dat komt dan ook dat, ja, dat weten de meeste mensen natuurlijk al lang. Dat komt dan toch omdat het, omdat ik het een ingewikkeld stuk vind. Daar gaan we. Allereerst, de belangrijkste keuzevraag staat in het stuk. Burgers actief benaderen of burgers moeten de gemeente opzoeken? Nou, de gemeente kiest natuurlijk voor actief benaderen. Maar ik vind het hele stuk eigenlijk nauwelijks echt aangegeven hoe we dat dan gaan doen. Dat mis ik dan. Dat is de belangrijkste vraag, maar daar wordt geen antwoord op gegeven. Dan participatie. Is ook zo'n woord wat we steeds meer tegenkomen. Ik zat even te denken toen ik dat stuk voor het eerst lag. Ik denk, oh, participatie, dat heeft nog met die wijkverenigingen te maken en hun. En dan komt de leuke. Participatie, dit begrip kom je steeds tegen.
Bij wijkgericht werken hadden we een participatieladder. Nu hebben we een participatievisie. En dan hebben we een ontwikkelingsladder. Ik vind het echt, ik vind het steeds leuker worden dit. Maar ik snap er steeds minder van. Dan gaan we praten over een diepe behoefte van mensen om mee te doen met de maatschappij. Daar kun je alleen maar voor zijn. Dan gaan we die visie gaan we krapper maken. Participatievisie sluit aan op programma 2 van de WMO. Individuele maatschappelijke ondersteuning en toeleiding naar arbeidsmarkt. Dus dan weet je al, het gaat meer over mensen weer zich bieden op de arbeidsmarkt. Nou, dat is al aan de overkant ook al genoemd. De vraag natuurlijk die je moet stellen is, met die ontschotting en die WMO wordt ook genoemd. We hebben natuurlijk een hele grote groep burgers waar we ons veel meer zorgen over, waar we ons ook heel veel zorgen maken over die participatie. Namelijk ouderen, eenzaamheid, dat soort zaken. En dan denk ik van, hier wordt een heel stuk, ingewikkeld stuk gemaakt. En ik zou nu toch wel graag eens een keer een wat, laten we dan eens een keer een debat over gaan voeren. Of eens een keer met elkaar dus uitgebreid gaan praten over hoe wij als gemeente nou onze rol zien naar participatie van burgers in het algemeen. Nu pakken we er een bepaalde groep uit. Dus ik mis daar wat. Dat heb ik genoemd. Nou, ook mijn probleem met het kiezen voor jongeren en generaal pardonners. Wordt het geen tijd voor een meer integrale benadering. De vraag is ook, wat gaat er nu precies veranderen in het recente verleden? Want dat was eigenlijk mijn zicht tot nu toe als het ging over het gebruik van de budgetten van de, voor reïntegratie. Was dat de gemeente het redelijk zelfstandig deed. Allerlei, eerst in het begin had je al die clubs die voor veel geld voor ons de reïntegratie zouden doen. Die hebben we een beetje uitgekeild. En vervolgens hebben we als gemeente gezegd, dat kunnen onze ambtenaren heel goed zelf. Volgens mij was dat dit budget waar we nu ook over praten. Wat is er nu? Wat gaat er nu veranderen weer om, hoe gaat die gemeente nu anders aanpakken? Zijn nu toch weer bedrijven nodig? Is er zo'n, kijk, als we nu toch over onderzoeken hebben, extern is ook weer een onderzoek wat extern is gedaan. Ik weet niet precies wat het gekost heeft, maar ik vind een heleboel woorden en ik snap er niet zo, niet alleen snap ik niet zoveel, maar volgens mij staat er ook niet zo ongelooflijk veel in. Het had veel, veel makkelijker gekund. Dan heb ik nog een paar vragen. Bestaande buurtnetwerken. Ik wil even weten wat dat precies zijn. En dan heb ik er nog een paar. Ik loop ze even door. Waar is er meer? Oh ja, pagina 4. Eens even zien. Oh ja. De gemeente, dat is bladzijde 11 van het stuk, het achterliggende stuk. De gemeente is verplicht inburgeringstrajecten aan te bieden aan asielmigranten, geestelijk bedienaren en inburgeraars. Ik weet niet hoeveel van jullie hebben opgezocht. Of waarschijnlijk wisten jullie allemaal al wat het was, geestelijk bedienaren. Ik heb het even op moeten zoeken, ik wist al ongeveer wat. Maar ik vraag me wel af hoeveel hebben we daarvan in de gemeente. Hoeveel geestelijk bedienaren hebben wij? Wat dat zijn? Nee, dat zijn mensen die een religieuze rol hebben binnen imams, dat soort. Nou, dan heb ik nog een vraag over pagina 14, punt 4. Die onderbesteding die daar plaatsvindt van dat budget over volwasseneneducatie. Dat betekent dat de gemeente Bergen in 2009 bijna een half miljoen euro aan volwasseneneducatie kan besteden. Het stuk is wat ouder. Ik wil even weten hoe groot was die onderbesteding nou en hoeveel is dat, of is dat het hele budget wat we nu hebben met de onderbesteding van de afgelopen jaren? Hoe zit dat en hoe komt dat nou? Pagina 15, de gemeente aanbeveling biedt inburgeraars een herexamen aan. Kan daar ook iets uitleg over komen? Want dat snap ik niet helemaal, mensen hebben het niet gehaald. Nou, er komt nog een heel mooi woord, je moet in dat jargon echt bedreven zijn, ik ben dat echt niet. Mooi woord. Output verdeelmaatstaven. Pagina 16. Dan snap ik er een paar wel. Maar er staan een aantal dingen. Er staat onder educatie vanaf 2012. Aantal ingekochte cursussen. Basisvaardigheden. Tussen haakjes 2012. Weging 15%. Vanaf 2013 30%. Waar staan, dan wil ik even weten waar die procent. Ik word moe van dat zoeken dan. Dan gaan we nog even door. En dan kom ik bij. En dan dacht ik, hé, oh god, ik had meteen die toelichting en die leeswijze natuurlijk moeten lezen.
Ja, ja.
Maar dus niet, hè. Dat is niet het geval. Daar staat niets in. Daar gaat hij. Het derde kopje. Vanaf 2012 is de verdeling echt gebaseerd op het aantal. Dan krijgen we die output-verdeelmaatstaven. Waarbij de gemeenten die hoger scoren, nou dat ben ik benieuwd naar. Gemeenten die hoger scoren krijgen meer budget. Even weten, hoe liggen onze kansen op dat gebied? Dan de derde van onder. De gemeente Bergen heeft besloten participatievisie op te stellen. Haar werkwijze zo aan te passen dat de participatie van bewoners op de arbeidsmarkt, in het sociale verkeer en op wijk- en buurtniveau gestimuleerd gaat worden. Hier weer, we hebben het nou over reïntegratie naar werk of hebben we het over een veel breder begrip reïntegratie van burgers, meedoen in de samenleving. En niet alleen door werk, maar ook gewoon door mogelijkheden van om mee te doen aan clubs, weet ik veel wat. Ik kan het in dit stuk niet, elke keer twijfel ik weer welke kant draait, gaat het op. En de laatste, dat is ook de laatste regel van de toelichting. Dan wordt er aangegeven, we hebben clubs aangewezen, we hebben een aantal doelgroepen aangewezen, jongeren, generaal pardonners. Uiteindelijk, eind maart 2010, lees ik hier, moeten er nadere doelgroepen zijn bepaald. Zijn dat nou de doelgroepen die we nu hebben gezocht of moeten we straks weer op zoek naar anderen? Ik kan daar niet achter komen. En ik heb het twee keer gelezen. Kortom, ik heb een hele hoop vragen en ik hoop eigenlijk ook dat de wethouder mij in 5 minuten eigenlijk gewoon zegt, vergeet dat stuk, luister naar mij. In 3 minuten vertel ik u precies hoe de vork in de steel zit.
Een prachtig ordevoorstel, maar meneer Maars heeft ook nog 48 vragen.
Nee, wel mooie woorden gezien voor galgje, moet ik zeggen. Dus de heer van Huisteden brengt ons op een idee. Wij hebben geen verse vragen. Wij delen de ernstige zorg met de VVD over de uitvoering van de stuk of 10 projecten die in de stukken eigenlijk verweven zitten. Dank u wel.
Hartelijk dank. De wethouder krijgt 3 minuten.
Dank u wel. Ja, ik dacht dat we een duidelijk stuk hadden. Blijkt dus niet zo duidelijk te zijn voor een aantal mensen. Waar het om gaat is dat we op een gegeven moment zeggen van, we hebben een visiedocument opgesteld, kansen benutten, in verband met het feit dat er 3 budgetten tot nu toe naar ons kwamen. Een budget voor reïntegratie, een budget voor inburgering en een budget voor educatie, volwassen educatie. En je moest tot nu toe al die dingen apart gebruiken. En er komt nu vindt een ontschotting plaats. Dat betekent dat je die budgetten in zijn totaliteit voor de participatie kunt gebruiken, mevrouw De Ruiter. Je hoeft dat niet meer apart voor educatie te gebruiken of apart voor dit of apart voor dat. Je mag dat gewoon in zijn totaliteit gebruiken. De schotten ertussen zijn eruit. Alleen er is nog een zaak even nog apart gezet. Dat is die volwassen educatie. Want als we dat allemaal in Nederland niet meer zouden besteden bij de ROC's, dan zouden die een behoorlijk financieel probleem wel eens kunnen krijgen. Want je zou dan de marktwerking kunnen toepassen en je zaken ergens anders in kunnen kopen. Want we zijn niet allemaal even tevreden over de manier waarop dat gaat. Dus dat betekent dat dat nog eventjes apart is gelaten. Nou, dan hebben we een heleboel mogelijkheden zijn er genoemd van dingen die je zou kunnen doen. En er zijn ook een heleboel doelgroepen genoemd. En je kunt niet alle doelgroepen tegelijk bedienen. Dus je moet op een gegeven moment ergens beginnen en een keuze maken. En wij hebben gezegd, we denken dat het ongelooflijk belangrijk is dat we beginnen met jongeren. Want die moeten een voldoende startkwalificatie hebben om op de arbeidsmarkt verder te kunnen. En we gaan naar de generaal pardonners kijken. En een aantal van u zeggen, ja, die generaal pardonners, het effect wat die cursussen hebben, die inburgeringscursussen, dat is vrij gering. Ja, dat klopt. Het is een moeilijke materie. Het is voor die mensen die uit een ander land hier naartoe komen, heel lastig in sommige gevallen om de taal te leren. Ze hebben vaak de handicap dat ze thuis nog in hun eigen taal spreken en dan komen ze op een cursus. Ik heb toevallig een vriend die die inburgeringscursus ook doet en die zegt, ja, de meest simpele dingen moet je ze gewoon leren. En dat is heel lastig voor die mensen. En als ze dan een examen moeten doen en je gaat niet van tevoren met ze oefenen, je bereidt dat niet goed voor, dan zakken er heel veel. Nou, een van de dingen die wij nu zeggen is van, nou, laat die mensen nog een herkansing krijgen en laat ze nog een keer het examen doen, zodat ze in elk geval die inburgeringscursus halen. Want dan hebben ze veel meer mogelijkheden in de toekomst. Dus wat betreft de doelgroepen, meneer Hiebrink, denk ik, we beginnen hiermee, maar we hebben ook genoemd de laaggeletterdheid bij bijvoorbeeld de mensen van 50 en 55, die kun je in de toekomst ook gaan doen. Je kunt die doelgroepen uitbreiden en we gaan ook in de toekomst daar met elkaar over spreken. En ja, wat betreft de effectiviteit, ja, ik denk dat ik aangegeven heb dat dat een moeilijke situatie is. En meneer Roem zegt, ja, hoe ga je het invullen? Nou, je gaat eerst de visie opstellen en vervolgens ga je die uitvoering ga je met elkaar bespreken. En we komen daarover met voorstellen hoe we dat nou precies gaan uitvoeren. We doen dat overigens ook regionaal, samen met de gemeente Alkmaar. En we besteden een aantal dingen uit bij Innova en bij het ROC. En het UWV, daarvan mist u de rol. Ik weet niet of het UWV bij de uitvoering gediend zou zijn. Het UWV zou je wel kunnen gebruiken voor de netwerken die ze hebben en kijken of je daar gebruik van kunt maken. Dat hebben we hier niet genoemd, maar het zou inderdaad een optie kunnen zijn om daar nog eens nadrukkelijk naar te kijken.
Ik zou u dringend aanraden om met het UWV-werkbedrijf eens een keer om de tafel te gaan zitten met de regio Kennemerland. UWV-werkbedrijf beschikt na de fusie met het CWI over voldoende pecunia. Je praat echt over miljardenbusiness binnen die instellingen. En ook een uitgebreid netwerk aan expertise van mensen die bij dat UWV-werkbedrijf zitten, consulenten, die heel goed de match kunnen maken tussen de cliënten en de arbeidsmarkt als zodanig. Dus het is een suggestie en binnen uw ambtelijke organisatie zal er ongetwijfeld contact zijn met een regiomanager van het UWV. Dus ik zou zeggen, ga eens om de tafel.
Zonder meer, ik zal de suggestie overnemen, geen enkel probleem. Nou, mevrouw De Ruiter zegt, ja, we zijn te passief, te vrijblijvend naar de generaal patroon. Dus ik denk het niet, ze hebben allemaal de plicht om in te burgeren. Dus we zijn absoluut niet passief. We hebben nu alleen gezegd van, tot nu toe waren we niet echt zo actief dat zijn. We moeten ze echt allemaal benaderen. We moeten er achteraan zitten. We moeten er meer schoen aan geven. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Dus we gaan het actiever doen dan we tot nu toe deden. We zeggen niet alleen dat is het aanbod. Nee, we zeggen ook van hoe ver ben je ermee? Wat ga je doen? En hoe pak je dat aan? Dan zegt u, die ontslotting heb ik over gehad. En toen stelde u een vraag over een aantal behoeftigen. En toen dacht ik, wat bedoelt u nou precies? Want daar kwam ik even niet uit. Kunt u die vraag nog even herhalen? Want ik kon dat niet zo snel volgen.
Het gaat erom dat er zijn inburgeringsbehoeftigen en dat stond in het bijgevoegde stuk, even kijken hoor, op pagina 11. En de gemeente beschikt niet over inburgeringsbehoeftigen, over de aantallen, over de omvang van de groep behoeftigen, maar wel over de plichtigen. Maar waarom weten we niet de behoeftigen?
Lucas, wil jij die vraag even beantwoorden, want daar weet je uit antwoord op, begrijp ik.
Dat zijn mensen die bijvoorbeeld gezinsherenigaars of gezinsvormers of mensen die uit een Europese Unie land komen die niet inbeursplichtig zijn, maar die het mogelijkerwijs wel iets zouden kunnen willen. Maar ik mag je als overheid, EU-onderdanen, mag je geen inburgeringsplicht opleggen. Zo heeft de EU dat bepaald. En zo kan je, en denk bijvoorbeeld aan mensen uit het voormalig Midden-Europa. Zo kan je verder gaan. Wat belangrijk. Daar laat ik het even bij.
Dan mevrouw Luttig die zegt hoeveel organisaties zijn er nu bij betrokken? Ja, de organisaties die hier genoemd zijn, maar vrijwilligersorganisaties zoals bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk, als u die ook benoemt, ja, ik weet ook niet precies hoeveel organisaties erbij hierbij gebruikt worden. Kijk, ik weet bijvoorbeeld vluchtelingenwerk en je hebt mensen die vluchtelingen begeleiden bij hun binnenkomst en op alle mogelijke manieren daarbij aanwezig zijn, maar die staan hier niet ingenoemd. En dan heeft u het over welke rol spelen wij bij die stagebedrijven? Nou, wij maken onder andere, zijn we nu aangesloten bij het regionaal platform arbeidsmarktbeleid en daar kun je ook mee kijken van wat zijn daar de mogelijkheden. En we kunnen via het werkvoorzieningsschap, via het WNK, kunnen we ook via de loonbovenuitkeringen Work First, kunnen we ook kijken naar de mogelijkheden van stages en participatie. En u zegt, zijn er sancties voor inburgeraars? Dat weet ik niet, dat vraag ik even aan Lucas.
Voor inburgeringsplichten zonder meer. Want naast, er is in ieder geval ook een handhavingsbeleid. Dus mensen die inburgeringsplichtig zijn en niet opkomen draven, kunnen een boete krijgen. Of een korting op een uitkering bijvoorbeeld in voorkomende gevallen.
Ja, en dan de heer Van Huisstede, die heeft een heleboel vragen gesteld. En die zegt van, ja, leg er nou eens in 3 minuten uit. Ik heb de rest van de vragen, denk ik, ongeveer beantwoord. Is mijn beantwoording al zoveel geweest dat u zegt, nou, ik snap het iets beter?
Ik snap, kijk, er worden 2 doelgroepen uitgekozen. En ik begrijp waarom je jongeren doet. Maar meneer Hieprings, zijn vraag blijft nog steeds. Die grootste groep zit toch in die 45-plus. Dat is de grootste groep. Dus als je denkt winst te kunnen behalen om... Maar goed, ik begrijp ook jongeren wel. Dus dat... Maar het gaat er meer om dat we zoveel over participatie praten in allerlei andere opzichten. En dingen gaan door elkaar, voor mij in ieder geval, door elkaar lopen. Hebben we het nou over WMO-participatie? Hè? Daar wordt ook over gesproken. Daar worden wel weer verbanden getrokken. Aan de andere kant zegt u weer, maar nee, dat is het niet. We hebben het hier over die participatie, mensen weer terugkrijgen op de arbeidsmarkt. En over die inburgerraad. Dat is natuurlijk een aparte groep hierbij. En ik wil dat, of u moet het ontvlechten, of u moet gaan zeggen van, het wordt dus we gaan het dus integraal aanpakken. En we gaan ook kijken naar 65-plussers of mensen die, ouderen die eenzaam zijn, mensen die die de deur niet aan mij uitkomen, dat soort dingen. En daar vind ik het stuk wazig in.
Ik denk dat het goed is dat mijn collega mevrouw Trapp daar een antwoord op geeft, want die zit daar helemaal in.
Ja, vanuit de WMO doen we natuurlijk al heel veel voor de ouderen. En wij hebben ook een opdracht aan de Stichting Welzijn Bergen gegeven, vorig jaar bij hun werkplan, om die cliëntondersteuning op te pakken. En de bedoeling daarvan, van cliëntondersteuning, is om de mensen te begeleiden, sowieso sociale eenzaamheid op te lossen, als die er al is. Maar het zijn ook de mensen, dus, zeg maar 65, die dus nog wat jonger zijn, om die te begeleiden naar cursussen of wat dan ook, wat ze graag willen, waardoor ze weer een beetje naar buiten komen en dergelijke. Dus via de WMO hebben wij dat neergelegd bij Stichting Welzijn Bergen, om de cliëntondersteuning op te pakken. Omdat Stichting Welzijn Bergen sowieso al bij heel veel ouderen komt. Dus er wordt wel degelijk wordt daar ook werk van gemaakt. Alleen is dat dan nu niet via dit participatiebudget, maar via het WMO-budget.
En u stelt nog een vraag op een gegeven moment aan het eind van uw vragen. Zo van, gaat het nu alleen over reïntegratie voor mensen zonder werk? Nee, we trekken het dus duidelijk breder, hè? Het is de bedoeling dat we op termijn zoveel mogelijk integraal gaan werken. En dat we ook zo laagdrempelig mogelijk gaan werken. Dat mensen worden geprikkeld om mee te gaan doen in de samenleving. En u hebt ook nog een vraag gesteld van, wat zijn dan die bestaande buurtnetwerken? Er zijn op dit moment buurtnetwerken waarin vertegenwoordigers van scholen aanwezig zijn. De politie, huisartsen, wijkverenigingen, kortom. Er zijn bestaande netwerken waar ze proberen mensen die buiten de boot vallen en ook kinderen die buiten de boot vallen zoveel mogelijk in beeld te krijgen en ook een aanbod te kunnen doen. En u hebt het dan over die output verdeelmaatstaven, ja dat is inderdaad een mooi woord. Maar daarmee kun je eigenlijk aangeven van nou wat is nou het resultaat geweest van al die acties die je hebt gedaan. Daar gaat het eigenlijk om. Pak er dan eens een. Moet ik hem even zoeken hoor. Bladzijde 16. Onder educatie. Aantal ingekochte cursussen was 15%. En we zeggen vanaf 2012 moet dat zijn 15% en 2013 moet dat 30% zijn. He, dus je gaat proberen doelen te stellen die je dan ook wilt halen.
Het is verdeelmaatstaven. Dus je verdeelt iets, daar ga je maatstaven voor aanleggen en dan staat die weging 50%. Van wat? Van de complete hoeveelheid geld of zo? Of
ja, je krijgt een pot met geld en je gaat een deel daarvan ga je gebruiken voor de cursussen basisvaardigheden. En een deel ga je gebruiken voor VAVO-trajecten. Een deel ga je gebruiken voor certificaten N2-2. Enzovoort. Dat is de bedoeling. Dan verdeel je het. Je gaat de pot geld die je krijgt, ga je verdelen. En je gaat dat bij de inburgering ook doen. Lucas kan misschien die technische vraag nog even nog meer verduidelijken. Doe je best.
Nou, laat ik op de eerste plaats zeggen dat het nieuw is, de wet. Die is per 1 januari 2009 ingegaan. Wat het Rijk nou heeft geprobeerd, is om op allerlei verschillende onderwerpen, zeg maar de 100% geld die je krijgt, ook een beetje te gaan verdelen. Naarmate je beter presteert, krijg je meer geld, zegt het Rijk. En daar zijn bepaalde taken aan gepresteerd. Presteer je slechter,
krijg je minder geld. Het slechte presteren is niet alleen af te meten aan hoe goed jij het als gemeente hebt gedaan, aan je eigen doelstelling, maar is ook en vooral af te meten aan hoe goed je het hebt gedaan ten opzichte van het landelijk gemiddelde bijvoorbeeld. Dus als je als gemeente Bergen met elkaar de schouders eronder zou zetten en met kop en schouder er boven zou uitzenden, dan krijg je meer geld. Of andersom, je kan ook minder geld krijgen. Maar dat is, de Rijk heeft daar een bepaalde idee over gehad en dat is niet alleen gesneden koek voor iedereen. Daar zal, maar dat, ja, met de verantwoording naar het Rijk en zo komt dat, dat zijn allemaal modellen, die vul je in en dan komen er bepaalde sleutels uit.
Het nadeel is natuurlijk, hoe meer informatie je krijgt, hoe moeilijker het soms wordt.
Ja, we hebben als VVD toch nog even een vraag. Je hebt de WMO en die wet burgerparticipatie. Als we gaan kijken naar de keuzes die zijn gemaakt om de doelgroepen te selecteren die we met die burgerparticipatie willen bereiken, dan zeggen wij, ook in lijn met GroenLinks en de PvdA, dat eigenlijk de senioren daarin onderbelicht zijn. Mevrouw Trapp zegt die, dat wordt deels afgedekt door de WMO. Maar dan vraag ik me af, van, vragen wij ons af, stel wij kiezen bijvoorbeeld in de vorm van een amendement om toch die doelgroepen te veranderen en te zeggen van, nee college, we moeten toch, jullie moeten toch je gaan focussen op die senioren. Ja, wordt er dan dubbel werk gedaan? Dus wat je bij de wet burgerparticipatie doet, voor bijvoorbeeld ouderen, als we daarvoor zouden kiezen, wordt dan hetzelfde gedaan voor de ouderen als in de WMO? Met andere woorden, zit er overlap in activiteiten in die WMO en deze wet burgerparticipatie? Dat is een beetje de crux van het verhaal. En wat voor ons nog een beetje schimmig is. Ook ontschotten.
Ook ontschotten, ja, nee. Nou, wat er nu gebeurt binnen de WMO, binnen die cliëntenondersteuning, zijn de mensen van 65 jaar en ouder. Die gaan natuurlijk, dat is niet bedoeld om die voor een baan te gaan zorgen. Maar dat is wel bedoeld om ze informatie te geven, raad te geven met het invullen van papieren, formulieren, belastingaangifte en dergelijke. En eventueel te begeleiden naar cursussen of een sportvereniging. Dus om die sociale eenzaamheid. Dat is het deeltje. Dus dat zijn de 65-plussers, zeg maar, de senioren die niet meer werken. Wat vanuit de WMO wordt gedaan. En ik dacht dat u het had over, of de raad het had over die 45-plus. Die tussengroep eigenlijk. En dat valt dan weer, denk ik, onder die participatie.
Ja, je kunt natuurlijk ook denken aan 65-plussers die nog in de vorm van volwasseneneducatie een computercursus krijgen aangeboden. En de vraag is dan, van, is dat dan burgerparticipatie, geld, of is dat dan feitelijk WMO? Dat is dan weer WMO.
En om op uw eerste vraag antwoord te geven. Als de raad op een gegeven moment zegt, nou jullie beginnen met jongeren en generaal Pardons, maar wij willen dat jullie niet met de jongeren beginnen, maar met de 45-plussers, dan is dat een keus. Ik bedoel, dat kan. Maar goed, wij hebben gezegd, van, je moet ergens mee beginnen en je moet niet alles tegelijk willen. In feite is het een hoeveelheid van aanbod, hè, waar we met elkaar nog, wat best lastig is om daar goede keuzes in te maken, waarvan we zeggen, laten we nou gewoon beginnen met die twee groepen en dat moet langzamerhand uitgebreid worden. Want die volwassen educatie, daar hebben terecht een aantal van u opgemerkt, daar hebben we in het verleden veel geld aan overgehouden. Nou, dat moeten we gewoon gaan gebruiken. En dat moeten we gebruiken juist voor die groep.
Ja, kijk even gewoon naar de feitelijke cijfers. En dan zie ik dat het aantal generaal pardonners, en ik gun die mensen met alle liefde een inburgeringscursus, maar dat verhoudingsgewijs relatief laag is in onze gemeente. Dus vanuit die optiek heb ik zoiets van, als je dan gaat aftekenen naar het aantal senioren, 40, 45 plussers, dan is die doelgroep misschien wat groter. Maar goed, dat is een afweging. En misschien moeten we daar nog eens voor in de raad als politieke discussie over hebben.
Even bij interruptie. Generaal Pardons, zijn verplicht een inburgeringscursus aan te bieden. Hè? Het is niet zo dat we daar een keuze in hebben. Dat moeten we sowieso.
Heer Hietbrink?
Ja, even terug op de opmerking van de wethouder daarnet. Over keuzes maken. Dat lijkt me altijd belangrijk om keuzes te maken, maar het doet het wel voorkomen alsof we niet zouden kunnen kiezen voor 3 groepen, alsof we zouden moeten kiezen voor 2. Dat lijkt me niet waar. En ik, ook na de beantwoording, denk ik dat het toch verstandig zou zijn, en ik hoor het ook van andere partijen, om gewoon een doelgroep toe te voegen. Want je kunt natuurlijk met, en ik snap, hoe meer groepen, hoe ingewikkelder. Maar als ik kijk naar de doelgroep van 45+, dat zijn gewoon vooral in de bijstand heel veel mensen. En als je niet prioriteiten, het is ook een visiedocument, als je niet prioriteiten stelt en je... U zet die groep daar niet bij, dan ben ik bang dat die groep ook uit het zicht blijft. En het lijkt me heel belangrijk om nu te signaleren dat veel mensen van die leeftijd in de bijstand zitten en dat je daar extra werk van gaat maken. Dat is het juiste moment ervoor, volgens mij.
Er is absoluut niks op tegen om een extra doelgroep toe te voegen. En als u dat als raad door middel van een abonnement wil doen, dan zal ik dat zeker omarmen. Dat is geen enkel probleem.
Heer Van Huister.
Nog even een vraagje, want toch even die laatste zin van die toelichting en leeswijzer. Hè, uiteindelijk eind maart 2010 moeten er nadere doelgroepen zijn bepaald. Is dat wat we nu doen? Zijn we heel netjes en dus te vroeg? Of nou niet te vroeg, maar gewoon hebben we... Of gaan we straks nog wat doen? Want ik weet niet hoe ik dat moet lezen dan. Laatste stuk, dit... Laatste regel. Moeten er nadere doelgroepen zijn bepaald?
Eind maart kunnen we nog nadere doelgroepen bepalen. Als we nu, we zouden nu kiezen voor jongeren en generaal Pardonnis. Nou, generaal Pardonnis is eigenlijk een verplichte keuze. En als er in de raadsvergadering wordt gezegd van nou, we willen ook die 45 of 55-plussers erbij betrekken. Dan heb je in feite 3 doelgroepen. En eind maart moeten we dan kijken van hebben we nu alles of moeten we nog extra doelgroepen toevoegen?
Als je leest uiterlijk, dat betekent, wat gebeurt er als, als we voorbij eind maart zijn, op 1 april, mogen we dan niet meer of zo?
Ja, natuurlijk mogen we meer. Dat is geen enkel probleem. Maar wij dachten van, we beginnen beperkt met 2 groepen. Nou, ik hoor dat er nu een 3e groep bij komt. Nou, dan moet je afvragen of je eind maart nog weer extra groepen moet toevoegen. Dat moeten we dan bekijken.
Het herexamen.
Raadsleden hoor ik het noemen.
Het herexamen. Kunt u mij daar nog iets over...
Nu was het zo dat als mensen een inburgerscursus doen en ze doen een examen, dat ze vaak niet nog opnieuw een examen doen. En wij zeggen van, eigenlijk moet je stimuleren dat ze gewoon nog verder gaan met, nog wat extra lessen volgen en alsnog dat examen doen. Ik heb dus van iemand gehoord die mensen opleidt en ook met die mensen een examen gaat oefenen. Als je ze alleen maar die cursus laat volgen en je laat ze dan een examen doen, dan zitten ze heel vaak al door de taal zitten ze in de problemen. En door de examen, bij de examens. En als je probeert een aantal keren met hen zo'n examen te oefenen, dan blijkt dat het veel makkelijker gaat. Nou, dat soort dingen, daar moet je aan denken.
Dames en heren, bent u tevreden met de antwoorden?
Heer
Ooyevaar. Ik heb geen antwoord gehad op de vraag van over die pardonners. Er staan erg weinig mensen op de inburgeringscursus in 2007 en 2008 op 0. En dan gaan we stijgen naar 9. Iets in die richting. Maar is dat nou de totale bulk van de... Ik zeg het een beetje vreemd, maar goed. Is dat nou de hele groep? Of komen er nog meer van die pardonners bij?
Er komen nog meer bij. Voor de duidelijkheid, de generaal pardonners zijn een afgebakende groep. Dat is in het kader, in de tijd is gezegd door het Rijk, op aandrang ook mede van de Tweede Kamer. Wij willen alle, de staatssecretaris Al-Bayrak is daarmee bezig geweest. Wij willen alle mensen die in het verleden meer dan een x-aantal jaren in Nederland zijn geweest en waar geen uitspraak over is geweest, die willen we toch een status gunnen. Hè? Dat zijn de voormalige statushouders. Dat zijn dus niet mensen die, zeg maar, asielzoekers seks zijn en dan een legale verblijfstatus hebben. Het zijn ook mensen die generaal pardon hebben gekregen en daarmee als het ware ook legaal zijn. Dus in de wet heet het zelfs iets anders. En van al die mensen die in Bergen wonen, dat zijn er, als ik het zeg, maar hou me te goed, er kan er een of twee meer of minder zijn. Dat zijn er op dit moment 29, dus alle gehuisvesten mensen, op dit moment, die krijgen allemaal, hebben ook allemaal, op het einde van het vorig jaar al een aanbod gekregen. Dus ze zijn allemaal opgeroepen, voor de duidelijkheid.
Heer Groot. Met uitzondering van die mensen die al voortgezet en nog hoger onderwijs volgden, want die worden namelijk niet opgeroepen. Dus het is alleen maar de ouders van de mensen die geen onderwijs volgen die daarvoor opgeroepen zijn.
De exacte uitvoering ligt ook bij Innova, samen met André de Winter, bij Beurs en Bedrijven. Maar wij hebben in ieder geval wel gezegd, voor zover wij wisten, hebben wij aan Innova ook een lijst gegeven. En die mensen zijn allemaal opgeroepen voor zover dat weten. Ze zijn gewoon allemaal aan de beurt geweest.
Heer Hietbrink.
Ja, even niet om flauw te doen. Het klopt wel dat het een politieke vraag is, dus ik stel hem aan de wethouder. Maar een van de onderdelen van de beslispunten is dat we alle generaal pardonners een inburgeringsaanbod doen. En als ik nou goed luister naar wat er net is gezegd, dan is dat in december gebeurd. Dus dat vind ik voor een visiedocument dan wat weinig ambitieus. Is dat een juiste formulering of is dat gewoon flauw? Als ik dat op die manier zeg.
Nee, ik denk dat u gelijk hebt dat het de juiste formulering is. Bovendien zitten we op dit moment met het feit dat er weinig generaal pardonners nog te vinden zijn, laat ik het zo maar zeggen. Want wij moeten er nog een aantal huisvesten, maar ze zijn er nauwelijks meer. Dus daar gaat de staatssecretaris ook nog een uitspraak over doen hoe we daar verder mee om moeten gaan. Dus u zou kunnen zeggen inderdaad dat is wat weinig ambitieus. Ja.
Heer Van Huisteden, is de laatste.
Ja. Ik had toch een vraag over het stuk van Anderson Elvers Felix. Ik was toch even benieuwd, was het nou nodig, in hoeverre was het nou nodig dit stuk? Want ik zie de vraag die gesteld is, help ons met die visie. En volgens mij sommen ze een hele hoop gegevens en dergelijke op, komen met wat matige, vind ik, conclusies en dergelijke. Waarom was dit nodig? Want volgens mij hadden jullie heel veel informatie gewoon zelf en had je dit ook zelf kunnen doen. Ik heb moeite met dat stuk.
Ja, dat beschouw ik als een constatering. Waarom was het nodig? Kijk, je moet op een gegeven moment moet je soms wel eens kiezen of je dingen zelf kunt doen. Hè, of je de capaciteit in huis hebt om dat te doen. En in dit geval denk ik dat er heel duidelijk een opsomming is gegeven van datgene wat we op dit moment doen. En wat de nieuwe wet van ons verwacht. En hoe we dat dan de beste vorm kunnen geven. Zo zie ik dat stuk. En dan komen er een aantal conclusies uit die quickscan die gemaakt is. En er zijn een aantal cijfers op een rijtje gezet van jongens, daar hebben jullie geld overgehouden, daar had je wat meer aandacht aan kunnen besteden. Ik denk dat het duidelijk is. En dat, ja, het jargon is niet altijd even simpel. Er worden soms wat moeilijke termen ingebruikt, maar ik denk dat ze op een goede manier de zaak voor ons in kaart hebben gebracht. En die aanbevelingen, daar, ja, ik denk dat we daar wel mee kunnen en dat ze ook heel duidelijk zijn. Maar goed, daar mag u uiteraard anders over denken.
Kort vraagje van de heer Ooyevaar.
Ja, wat mij betreft inderdaad een afsluitende vraag van onze fractie betreft. Het is een goed gebruik bij de afdeling sociale zaken om zeg maar alle afkortingen aan het begin of aan het eind eventjes voor de gewone burger die dat ook leest, hè, dat mis ik nu in één keer. En er staan op een gegeven ogenblik achter elkaar een heleboel termen. WWB, WEB, WI, WI, WSW en WMO. Maar de afspraak was dat we dat zouden verklaren, iedere keer weer, want de gemiddelde burger weet het niet.
Ik beschouw u niet als de gemiddelde burger, dus ik neem aan dat u in de loop der jaren al die afkortingen zich eigen hebt gemaakt. Nee, maar u hebt gelijk, we hebben die afspraak in het verleden gemaakt en dat is een omissie.
Toezegging, voortaan komen ze er weer bij. Dames en heren, we waren, zonder dat u het wist, maar ik had het wel door, in de tweede ronde beland. We gaan nu over tot het vaststellen wat de raad hiermee moet doen. A-stuk of B-stuk?
Wij willen er graag een B-stuk van maken, want dan is het allemaal hier.
Ik zie iedereen instemmend knikken. Hartelijk dank voor de buitengewone knappe behandeling van dit moeilijke stuk. En dan stel ik voor, punt van orde, om de pauze over te slaan, als u daarmee kunt leven. Of wilt u echt pauze? Wie wil de pauze? Niemand? Dan gaan we snel door naar agenda punt 6. Een voorstel over het kennisnemen van de resultaten van de tweede fase merkstrategie van de gemeente Bergen. Wie mag ik erover het woord geven? Ik ga nou eens links. Nee, ik begin nu bij Bobbes. Die wordt steeds maar op. Ik kom straks nu. Heer Maarsen. Maarsen.
Voorzitter, we hebben al een aantal keren een uitvoerig stuk over de merkstrategie in onze files gekregen. Wij zijn een fan van het project, dus we hebben er weinig kritiek op. We hebben 4 opmerkingen in de eerste ronde. 4 vragen ook aan de wethouder. Eerste vraag is eigenlijk, is de financiële huishouding nog geheel in orde? In die getrapte fasering van activiteiten? Zitten we nog op de lijn van die daarachter te stellen financiële bedragen? Verstelde financiële bedragen destijds? Op pagina 16 is een telefonische enquête, wordt uitgelegd. En daar staan zo her en der wel conclusies in. Ook de vragen staan, de exact gestelde vragen staan achter in het rapport. Maar wij zouden het wel leuk vinden als we nog daar een gedetailleerdere gegevens van kregen. In de zin van gewoon de aantallen antwoorden per gestelde vraag. En dan ook in onderdelen zoals die vragen zijn gesteld. Is dat voorradig? Verder wordt er ook in een stuk een relatie gelegd met een hele ambitieuze doelstelling dat in 2013 dan deze tak van sport of in in dit onderwerp een hoeveel zijn het er nou, iets van ruim 1000 of 1100 banen worden bedacht extra. Dat is nogal wat, extra werkgelegenheid. Wordt het nog eens bijgesteld? En is dat gespecificeerd ook? In welke onderdelen van, zeg maar in zijn algemeenheid van dit onderwerp, economische zaken, die werkgelegenheid vergroot wordt? Verder wou ik dan tot slot de complimenten geven aan het bureau over die gemeentebrede workshop in Bloeming destijds. Die was nou 100% goed. Het was absoluut, met ook de range van aanwezigen en de opzet, de creatieve opzet en de serieuze beelden die daar de avond begeleiden, dat was echt onwaarschijnlijk goed. Dank u wel.
Hartelijk dank. Mevrouw Hobbelt.
Ja, dank u wel. We gaan dus kennelijk nu richting fase 3 en 4. En mijn fractie heeft met name een kostenplaatje, een actueel kostenplaatje gemist. Dus we willen graag weten hoeveel geld er gemoeid is met een volgende fase van dit geheel. En daarna zijn die workshops gehouden en er staat wel een hele lijst bij van wie er allemaal geweest zijn. Maar ik had liever gehad van hoeveel is er uitgenodigd en hoeveel is er opkomen draven. Want eventjes een beeld van hoe groot is het draagvlak nou met dat stuk wat voor ons ligt. Wat is nou de grootte van het draagvlak binnen de samenleving om straks dit beeldmerk ook te gaan dragen? Kijk, want we kunnen natuurlijk rustig doorgaan met dit en we krijgen ongetwijfeld iets moois. Maar landt het ook binnen de gemeenschap? En wordt het geadopteerd als zijnde van hier gaan wij op door. Dus daar wil ik graag een inschatting van de wethouder over hoe hij hier tegenaan kijkt. Dat is het voorlopige eerste ronde.
Hartelijk dank. Mevrouw Boers.
Ja, wij hebben het stuk hebben inderdaad ook kennis van genomen. Van alles wordt er onder de aandacht gebracht. Daar zijn we ook van onder de indruk. En we hebben ook dezelfde vraag als de Partij van de Arbeid. En omtrent de financiën, als de raad ja zegt, dan komt fase 3 en 4 in beeld. En dan is de vraag, hoeveel gaat dat dan kosten? We willen dat ook een beetje gespecificeerd zien, een beetje veel. En dan vonden we op zich wel grappig dat een van onze sterkten, de Bergense Kustplaats, wordt vooral geassocieerd met rust en ruimte in vergelijking met concurrerende badplaatsen. Dat is een sterk punt, maar een zwak punt is dat veel bezoekers vinden dat er te weinig te beleven is in de Bergse kustplaatsen. Tja, wat willen ze nou, hè? Dat was het.
Dank, heer Hietbrink.
Ja, tegenover het mateloze enthousiasme dat Bobbes heeft voor het vinden van een nieuwe merkstrategie zijn we altijd wat terughoudender en kritischer geweest. Meneer Maarsen knikt er ook bij alsof dat vanzelfsprekend is. Hij is inderdaad niet anders gewend, dus ik wil ook zeker niet. Consistentie is ook een groot goed. Wij hebben ook kennis genomen van de resultaten van de tweede fase merkstrategie gemeente Bergen. Het belangrijkste doel van die tweede fase was naar ons idee, en zo staat het ook verwoord in het stuk, het zoeken van draagvlak uiteindelijk voor een volgende stap. En die volgende stap wordt in het beslispunt ook al aangekondigd. Daar zal ik zo meteen iets over zeggen. Wij zouden misschien in navolging op de vragen van de Partij van de Arbeid ook over van ja, welke mensen zijn er dan precies geweest, de wethouder willen vragen of hij de indruk heeft dat er nu voldoende draagvlak is. Er zijn natuurlijk heel veel mensen uitgenodigd, maar wordt dit ook gedragen in ieder geval door de aanwezigen? Is dat teruggekoppeld? Wordt het gedragen door alle ondernemers? Er zijn eerder kritische vragen gesteld over de posities van de ondernemers in Egmond. Daar zou ik graag iets meer over horen. In het algemeen vinden wij het stuk erg aansluiten bij trends, algemene Nederlandse trends. En in die zin als document dat sturend moet zijn voor een merkwaardig Bergen, niet zo behulpzaam. De trends worden vrij kritiekloos gevolgd. En er komt niet echt een profiel uit voor de gemeente Bergen dat we niet van tevoren hadden kunnen vaststellen. Hè. De lijstjes die er staan voor de verschillende kernen. Als wij ze een uurtje met elkaar hadden waren gaan zitten en we hadden eens wat kreten opgenomen voor de verschillende kernen, dan waren we een heel eind gekomen. Ik heb cultuurhistorie bij Egmond wel nodig gemist, maar verder dacht ik, ja, het spreekt eigenlijk wel redelijk vanzelf. Dus wat we missen in het profiel, als je dan een merkstrategie wilt neerzetten, dan moet het volgens ons scherper zijn. Waarom wordt er niet gekozen voor, nou, ik weet dat de VVD eerder is gekomen met het voorstel van Slow Valley.
Ja. Dat was Hospitality Valley, maar ook wat waar u op doelt is het concept.
Hoe heet dat ook alweer? Slow.
Nou, we komen er allebei niet op, dat gebeurt ons wel eens. Maar toch bedankt voor de hulp. Maar het gaat erom dat je volgens mij veel sterker zou moeten kiezen. Dus het wordt nu heel erg, er zijn landelijke trends, daar gaan we achteraan. En je kiest niet een duidelijk profiel. Zet dan in op groen toerisme of noem maar op. Hè. Ik bedoel, daar zouden wij voor willen kiezen. Ik kan me voorstellen dat je een andere keuze maakt, maar maak in ieder geval een keuze. Dat zit er nu veel te weinig in. Het grootste bezwaar dat we hebben, is eigenlijk een beetje al genoemd in het punt over de financiën. Wij vinden het beslispunt bijzonder onduidelijk. Er staat namelijk dat we instemmen met de creatieve uitwerking van de merkstrategie, dus fase 3 en 4. Terwijl we op pagina 4 lezen, bij de middelen die met het voorstel zijn gemoeid, dat er in de eerste helft van 2010 een uitgewerkt voorstel komt, inclusief financiële onderbouwing. En ik neem aan dat we dan alsnog besluiten of we instemmen met fase 3 of 4. Dus wij zijn zeker zonder nadere toelichting niet bereid om in te stemmen met het beslispunt. Omdat beslispunt 2 impliceert dat we al instemmen met iets waar we nog helemaal geen informatie over hebben. En die zullen we dan toch eerst moeten krijgen. Dat was het voor de eerste termijn.
Hartelijk dank. Mevrouw de Ruiter.
Dank u wel. Nou ja, net als Bob Bes hoeft men D66 niet te overtuigen over de noodzaak van een merkstrategie. Maar ik vind wel dat dit stuk daarin tekort schiet. Dat wil ik wel meegeven. En ik vraag me af waarvoor dit zo uitgebreid had moeten zijn. Het had ook beknopter. Er zijn veel herhalingen in. En ik vraag me af, als je niet overtuigd bent van de noodzaak. Nou, dit stuk haalt je niet over de streep volgens mij. Dus dat wil ik toch wel echt als opmerking plaatsen, helaas. Het is wel veel Nederlandser geworden, het stuk, is me opgevallen, dan de vorige keer. Want toen was het nogal. Goed, ja, het was een heel mooi. Goed, ik wil het hier eigenlijk bij laten. Ja.
Wilt u niet zo gemeen naar de heer Roem lachen?
Nee, want we hebben het hier feitelijk over de corporate identity natuurlijk van de regio. Even kort waar meneer Hiepering op doelde. De VVD heeft destijds contact gehad met de gemeente Delfland. Dat ligt vlak onder de rook van Rotterdam. En die hebben het zogenaamde, ik weet niet of ik het goed uitdruk, want mijn Italiaans is niet zo goed. Città Slow. En dat is een begrip dat komt uit Toscane. En een aantal gemeenten daar die hebben zich geprofileerd als regio op het gebied van duurzaamheid. En ook op, ja, als, als,
ik weet niet of jullie daar wel eens geweest zijn, maar op, als een regio waarin het goed toeven is en ja, waar vooral de kwaliteit van producten, streepproducten, het gastvrije centraal staat. Nou, dat concept, dat rolt men nu uit, ook in de gemeente Delfland, met een Europese subsidie. En zij profileren zich daar dus als Sieta Slow gemeente. En dat hebben wij toen op een bepaald moment ook ingebracht tijdens die discussie over die merkstrategie. Dat even ter aanvulling op de opmerking van meneer Hietbrink. Het stuk. Ja, een merkstrategie, prima. Maar wij hebben altijd als VVD van meet af aan gezegd, weet waar je aan begint. Zo moet je, en dat is hier al eerder genoemd, het draagvlak voor zo'n merk goed in de gaten houden. Er moet draagvlak zijn en ja, we ondersteunen ook in dit geval de opmerkingen van de collega's van, is dat draagvlak nu ook daadwerkelijk aanwezig? Daarnaast zijn we ook benieuwd naar de status van het budget. Zitten we nog binnen de begroting ten aanzien van deze merkstrategie of neigen we naar een overschrijding? Daar ook even graag wat duidelijkheid over. Maar waar wij ja, grotere zorgen tussen aanhalingstekens bij hebben, is met name de organisatie rond het beheer van het beeldmerk, het eigenaarschap. Wie voelt zich op een bepaald moment ook verantwoordelijk voor eventuele mutaties in dat beeldmerk? Wie voelt zich verantwoordelijk voor het uitventen van het beeldmerk? Is dat iemand binnen de gemeentelijke organisatie die daar als ambtenaar of beleidsmedewerker economie een dik pak huisstijlprotocollen gaat beheren? Of zeggen wij als gemeente en misschien ook overige gemeenten als Haren-Karspel of Sijpen of Castricum van wij doen mee in dit beeldmerk en we beleggen het bij bijvoorbeeld de regio VVV. Dus wij missen in deze de organisatie rondom het beheer van het beeldmerk en vooral de monitoring in gebruik ervan. Want als Jan en alle man te pas en te onpas dat beeldmerk van een website kunnen downloaden en om niet kunnen gebruiken voor eigen foldermateriaal, ja, wil je dat of wil je dat niet? Daar zitten bepaalde punten waarvan wij zeggen van dat zou nog eens heel goed uitgewerkt moeten worden. Eigenaarschap, beheer, protocolering van het beeldmerk en wellicht ook op den duur aansluiting bij van andere gemeenten bij dat beeldmerk, zodat je de kosten als zodanig ook wat kan verdelen. En dan tot slot, ja, dat misten wij ook in dit stuk, het onderscheidend vermogen. Dat had er ook nog wel wat meer wat ons betreft mogen uitspringen. Misschien moet dat nog wat gefine-tuned worden. Maar goed, daar wil ik het in eerste instantie even bij laten, voorzitter.
Bellissimo, grazie. De heer Van Leijen.
Dank u. Nou ja, een hele hoop al gezegd. Vanuit GroenLinks heb ik vernomen dus dat het wel een beetje stichting open deur is, om het zo maar even te zeggen. Maar ik wilde wel een kanttekening bijstellen. Dat dit het beeld is, zoals ik het heb gelezen, wat de buitenwacht van onze gemeente denkt. Daarnaast praten we hier volgens mij over een endorsed beeldmerk en niet over een corporate identity. Dus daar zou ik me ook eigenlijk op willen beperken.
Nou, die discussie wil ik nog een keer met u aangaan, meneer Van Leijen.
Laten we dat straks even doen. wat ik van het rapport vind is dat ik op zich er erg positief tegenover sta en met mij ook mijn partijleden. Positief in zoverre is dat er behoorlijk wat aanbevelingen in zijn gedaan wat als aanbevelingen ja, toch wel eigenlijk ook weer gevaren met zich meebrengt. Zeker ook met name het vermarkten van het beeldmerk wat we uiteindelijk uit willen gaan zetten. Daarbij wordt er genoemd is dat ze een verwachtingspatroon willen scheppen in het hele verhaal. Echter, als je een verwachtingspatroon wil scheppen en jij hebt een fantastisch mooi beeldmerk, dan ja, wordt de desillusie misschien alleen maar groter, waardoor je de mensen wegjaagt. Concreet genomen zou ik, afgezien van de kosten die al een paar keer genoemd zijn, zou ik graag willen zien wat de stuurgroep met de aanbevelingen doet. Dat is niet naar voren gekomen in een stuk. En daarnaast zou ik ook graag willen zien is wat de stuurgroep wil adviseren richting fase 3 en fase 4. En met name om een stukje kaders te bepalen waardoor de kosten ook binnen budget gaan blijven. Aangezien het ontwikkelen van een beeldmerk toch wel in de duizenden euro's gaat lopen. Zeker als er een concept achter hangt. Waarvoor dank.
Hartelijk dank. De heer Massu.
Dank u wel, voorzitter. De laatste keer dat we over het beeldmerk hebben gesproken in de raadsvergadering is er gesteld van zorg nou eerst eens dat er draagvlak ontstaat voor het ontwikkelen van zo'n beeldmerk. En daarmee is Leisure Result aan de slag gegaan. En ze hebben dus verschillende workshops georganiseerd. Ze hebben, zoals de heer Maas al refereerde, aan het eind van die aparte workshops een gemeentebrede workshop georganiseerd. En ik ben helemaal met u eens, het was een geweldige workshop. Daar kreeg je energie van, dat spetterde er vanaf, dat was heel goed. Alle aanwezigen die daar waren, waren daar ook absoluut van overtuigd. Ze hebben telefonische enquête gedaan, ze hebben verschillende dingen gedaan en ze hebben een lijvig document gemaakt. En ik ben met mevrouw De Ruiter eens, daar staan ook wel wat herhalingen in van de vorige keer. Het hoeft voor mij ook niet altijd zo dik, het kan er soms ook wel wat minder. Maar goed, zo werkt dat nou eenmaal waarschijnlijk. En uiteindelijk denk ik dat we kunnen stellen dat de conclusie kan zijn dat zij stellen van, nou, dat draagvlak waar we met elkaar over gesproken hebben, dat is er eigenlijk wel. En alleen als je een beeldmerk zo meteen gaat laten maken, dan moet dat nog wel geladen worden. Iedereen moet daarvan overtuigd zijn, niet alleen de mensen die uitgenodigd zijn. Dan moeten meer mensen die verhuren, mensen die met toerisme te maken hebben, die moeten eigenlijk allemaal dat beeldmerk gaan gebruiken en die moeten dat gaan laden om het zo te stellen. En dan zegt meneer Hietbrink, ja, dat kennis nemen, dat vind ik prima, maar het tweede beslispunt, in te stemmen met de creatieve uitwerking van de merkstrategie, daar hebt u eigenlijk wel een punt, want wat we daarmee bedoelen is eigenlijk van als de hele raad nu zou zeggen, jongens, we hebben het geprobeerd en we vinden het eigenlijk helemaal niks, we hoeven niet verder te gaan, ja, dan moet je een keuze maken en dan moet je ermee stoppen. Wat hiermee wordt bedoeld is eigenlijk van, we gaan nu een plan van aanpak maken voor de creatieve uitwerking van fase 3. En dat komt, dat hebben we gesteld op bladzijde 4 van het raadsvoorstel, dat komt in de eerste helft van 2010, dan komt er een uitgewerkt voorstel, inclusief een financiële onderbouwing. Dus eigenlijk wat u hier in beslispunt 2 zegt, is van, kom met dat voorstel in de eerste helft van 2010. Dat is eigenlijk wat we bedoelen met dat beslispunt. Maar ik ben met u eens, als je dat zo sec ziet, dan zou je kunnen denken van ja, ik ga nu al akkoord met fase 3 en 4. Terwijl wij dus de bedoeling hebben dat we met een voorstel komen voor de zomer 2010 en dan zeggen van daar gaan we mee aan de slag. En dan krijgt u ook een financiële onderbouwing erbij.
Hietbrink?
Ja, even een korte vraag, want we hebben volgens mij ingestemd op een eerder moment met fase 2. En ik snap niet zo goed waar de behoefte vandaan komt om op dit moment als het ware een soort fiat te vragen van de raad om door te gaan met de uitwerking van zeg maar wat de creatieve uitwerking heet van fase 3 en 4. Dat is dus nog niet fase 3 en 4 zelf, maar een soort voorportaal, al dan niet van de hel, maar dat wachten we maar rustig af. Maar waarom vraagt u dat nu op dit moment expliciet aan de raad om daar een uitspraak over te doen? Want volgens mij hebben we besloten, hebben we ingestemd met fase 2. En moeten we gaan besluiten of we mee doorgaan met fase 3 en 4. Maar daar hebben we die extra informatie voor nodig, volgens mij.
Ik heb een opdracht gekregen van de raad om het draagvlak aan te tonen. En dat doen wij door middel van dit stuk. En we zeggen nu, bent u het met ons eens dat hier duidelijk in staat dat er voldoende draagvlak is en dat we dus verder kunnen gaan. En als u dat vindt, dan komen wij vervolgens met een plan van aanpak voor fase 3 en 4. Dus ik denk dat ik u op uw wenken bediend heb. Maar als ik te veel heb gedaan, dan word ik het ook gedaan.
Mag ik even interrumperen hier? Ik heb gevraagd naar toch een wat kwantitatieve benadering van het draagvlak. Want er zijn een aantal workshops gehouden. Ze waren niet altijd denderend bezocht. En ik zou dus gewoon sec de cijfers willen weten van hoeveel mensen zijn er uitgenodigd en hoeveel mensen zijn er gekomen. Hoe is de respons geweest vanuit de uitgenodigden op het aanbod? En dat komt niet uit het stuk. En dat kan ik dus ook als raadslid niet inschatten of het draagvlak voldoende is. U zegt nou even vlot voor de hand weg, van ja, het draagvlak is voldoende aangetoond. Dan zeg ik, hoezo? Want ik zie geen getallen. In het vorige rapport waren we uitgebreid met getallen bezig. En in dit rapport mis ik eigenlijk ieder getal. En ik zou dat graag wat nader onderbouwd willen zien.
Mevrouw Luttig?
Ik wil dat, wat mevrouw Hobbelt zegt, wel ondersteunen. Ik ben zelf 2 keer bij een workshop aanwezig geweest. En ik heb daar niet kunnen opmerken dat er voldoende draagvlak is. Er is ook niet naar gevraagd of degenen die aanwezig waren, of die 100% achter een merkstrategie staan. Die vraag is niet gesteld. En helaas, in Egmond, was een zeer lage opkomst. Een handjevol mensen, een paar ondernemers en een paar mensen van de wijkvereniging. Naar mijn visie is het niet representatief om met 3 kleine clubjes in een workshop dit belangrijke item te bespreken. Dus in mijn beleving is er ook onvoldoende draagvlak. En bij beslispunt 2 staat het toch duidelijk in te stemmen met de uitwerking van de merkstrategie. Wordt waarschijnlijk anders bedoeld zoals u dat uitlegt. Maar dan zou er ook een andere formulering moeten komen.
Ja,
mevrouw Hobbelt, ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel mensen er zijn uitgenodigd en hoeveel mensen er geweest zijn. Hoeveel mensen er geweest zijn staat volgens mij wel in het verslag dat erbij zit. Maar ik weet niet precies hoeveel er uitgenodigd zijn. Dat kan ik u zo niet zeggen. En dat is natuurlijk altijd bij draagvlak. Je ontmoet mensen, en dat merk je hier ook in de commissie. Sommige mensen zijn heel enthousiast over een merkstrategie. En andere mensen hebben zoiets van, moet dat nou? Wat is nou de meerwaarde? Wat moeten we daar nou mee? Ja, dat blijf je houden. Maar je moet met elkaar wel een keuze maken. Op een gegeven moment zeggen, we hebben een traject ingezet en willen we dat traject verder afmaken. Toen we er destijds aan begonnen, hebben we elke keer gezegd, er komt een go-no-go moment. Als we op een gegeven moment fase 1 en 2 hebben gehad, dan hebt u altijd nog de keuze om te zeggen, we hebben dat geprobeerd, we vinden dat het niet voldoende draagvlak heeft, we kunnen er wat ons betreft mee stoppen. Nou, dat is nou precies waar het om gaat. Wij denken, en het bureau met ons, dat we voldoende draagvlak kunnen hebben gecreëerd en ook al zullen moeten creëren. Want het is niet zo dat je door één workshop opeens bij heel veel mensen alleen maar draagvlak hebt. En zo werkt dat natuurlijk niet. Maar je moet met elkaar op een gegeven moment de keuze maken van, vinden we dit voldoende en gaan we hiermee verder? Dat is waar het hier om gaat. En ik kan dat niet precies met getallen staven van zoveel zijn er uitgenodigd te zijn.
Wilt u dan aan het bureau die vraag stellen dat zij een visiestuk schrijven over hoe het draagvlak nu is en hoe zij dat zien, hoe je dat draagvlak kunt verbreden. Ik bedoel, zij moeten toch die know-how in huis hebben om die discussie met ons aan te gaan.
Dan geeft u mij weer een nieuwe opdracht. En zo blijf ik van de ene opdracht naar de andere rennen. En komen we eigenlijk uiteindelijk niet verder. Misschien maar kan ik u wel toch een stukje tegemoetkomen. Wat wij hebben afgesproken, dat is Jeannette en ik. Jeannette is tijdelijk ingehuurd in plaats van Thea. Omdat we geen vertegenwoordiger meer hadden of geen ambtenaar meer voor recreatie en toerisme. We hebben met elkaar gezegd, we hebben zometeen een merkstrategie. We moeten praten over de toekomst van de VVV. Daar heeft u mij ook een opdracht voor gegeven. We hebben een stuurgroep die nog 1 jaar gefaciliteerd wordt door middel van geld. We moeten eens kijken van, met al die clubs bij elkaar, wat willen we nou voor de toekomst met ons toerisme? En daar is de merkstrategie, is daar een uitwerking van, een onderdeel van. Dus dat gaan we wel doen. Alleen als ik nu weer een bureau een opdracht moet geven, ja, dan zijn we weer een half jaar verder en dan staat u weer voor de keus.
U hoeft het bureau niet een opdracht te geven. Wij hebben een bureau ingehuurd, Leisure Consult of zo, of Result, of hoe het heet. En kijk, zij produceren een stuk. Maar dan is het natuurlijk logisch dat je, als je dat stuk bespreekt, dat er extra vragen komen waar zij waarschijnlijk vanuit hun know-how een goed gepast antwoord op kunnen geven. En dat zou ik graag dan, als u met een vervolgvoorstel komt, dat zij dan in het vervolgvoorstel, dat zij daar aandacht aan besteden aan die problematiek. En hoe zij daar tegenaan kijken en hoe dat aan te pakken is binnen de gemeenschap. Om dat draagvlak te verbreden. Ik denk dat dat heel reëel is. Dit is een kwestie van deskundigheid.
Ja, dan begrijp ik u beter. Dan zegt u in het vervolgplan, waar u in de voorjaar of in de zomer 2010 mee komt, daar wil ik aandacht voor het vergroten van het draagvlak. Eigenlijk zegt u nu, maar dat zegt u, ik weet niet hoe de rest daar naar kijkt, het draagvlak is niet voldoende aangetoond.
De ene kant is niet voldoende aangetoond. En straks zitten we ook nog met het probleem. Dan heb je zo'n beeldmerk. En dan zul je het dus moeten wegzetten in de samenleving. Dus daar heb je adviezen voor nodig. Van hoe ziet zo'n traject er dan uit. En, waar, en hoe kunnen we dat het beste neerzetten. Want we zijn allemaal gebaat bij een goed functionerend beeldmerk. En niet iets wat na 2 jaar weer in de la verdwijnt.
Dat ben ik helemaal met u eens. En dat is ook precies de vraag die meneer Roem eigenlijk stelt. Maar dat is dus datgene wat we in fase 3 en 4 juist gaan uitwerken. Dat komt. Ik bedoel, natuurlijk moet je dat met elkaar duidelijk hebben van wat ga je nou doen en hoe ga je dat doen. Dat komt eraan. Maar dat is dus datgene wat we brengen in de zomer van 2010. Want dan willen we weten van hoe gaan we dat aanpakken.
Mevrouw Boers.
Ik was oh, sorry. Ik ben nog niet klaar met het beantwoorden, maar stelt u een vraag, sorry. Oké. Even kijken, want volgens mij zijn er nog een aantal vragen blijven liggen. GroenLinks die zegt nog van het profiel zou eigenlijk sterker moeten. Maar het is natuurlijk wel zo dat in de kernen gebleken is dat elke kern ook bang is om zijn eigen profiel, wat er nu in feite ook al een beetje is, om dat weg te gooien. Dus daar moeten we wel rekening mee. We moeten een gezamenlijk profiel hebben, maar dat eigen profiel, daar hechten alle kernen enorm aan om dat ook te hebben. Egmond denkt dat de hele wereld weet waar Egmond ligt. Bergen denkt dat de hele wereld weet dat Bergen een kunstdorp is. En zo zijn er een heleboel van dat soort zaken waar we wel rekening mee moeten houden. Dus ik ben het met u eens, een profiel zo scherp mogelijk, uitstekend. Maar je moet ook rekening houden met de profielen, de merken die er al zijn. Mevrouw de Ruiter heeft gezegd, nou er zitten veel herhalingen in dit stuk, haalt hij niet over de streep. Dat laatste ben ik niet helemaal met u eens, want ik vind, als hij is weg, het is wel een goed stuk. Maar de herhalingen ben ik wel met u eens. Zit iemand te beantwoorden die er niet is? Nou ja, oké. Meneer Roem, u zegt van het budget, nou ik denk dat ik dat al beantwoord heb, hè. Dat komt eraan in het voorstel. En die organisatie, dat komt dus in fase 3 en 4, daar hebben we nu nog geen beeld van. En dan gemeentebelangen, die zegt wat doet de stuurgroep met de aanbevelingen en hoe denkt de stuurgroep over fase 3 en 4?
Korte interruptie, ten aanzien van het budget. We hebben nu het bureau ingehuurd.
Ja.
Dat is voor ons aan de slag geweest. Dat heeft die workshops gefaciliteerd, et cetera, et cetera. Daar is een bepaald budget voor beschikbaar gesteld. En mijn vraag was alleen, wat is de status op dit moment van het budget? Zitten we nog binnen het budget? Of schrijft dit bureau met een hark, om het maar even zelf te zeggen?
We zitten nog, ik kijk even naar links, keurig binnen het budget. Datgene wat we met het bureau hebben afgesproken, voor dat bedrag hebben zij het werk uitgevoerd. En als we bij fase 3 aan de slag gaan, dan krijgt u weer een opzet van zoveel kost het en daaruit denken we te betalen. Meneer Leijen, u hebt het nog over de stuurgroep. Hoe denken zij over fase 3 en 4? We hebben dit rapport uitgebreid besproken in de stuurgroep. We hadden eerst de intentie om het nog voor de kerst in de gemeenteraad te brengen, maar dan konden we het niet fatsoenlijk bespreken in de stuurgroep. En ik heb dus gezegd, en met mij de voorzitter van de stuurgroep, dat kunnen we niet maken. We gaan het eerst daar bespreken en dan komt het maar later in de gemeenteraad en daarom is het januari geworden. Maar zij staan daar helemaal achter, achter datgene wat er nu gebracht is. En wat doen ze met de aanbevelingen? Ja, een aantal van die aanbevelingen, daar zullen ze met elkaar naar kijken. En we zullen de aanbevelingen uit dat rapport met elkaar ook bespreken. En kijken wat we daarmee kunnen. En dan denk ik dat ik volgens mij de meeste vragen heb beantwoord, voorzitter.
De heer Van Leijen nog een vraag gerezen.
Dank u. Met betrekking tot de stuurgroep, wat mijn vraag is, dat heeft u leuk verwoord, alleen nog redelijk vaag. Ik zou het wat concreter willen hebben. Wat gaan ze daarmee doen? Want ik kan in het stuk niks terugvinden, is dat er aanbevelingen neer zijn gezet door Leisure Result van pak dit aan, pak dat aan om bepaalde sterktes te creëren, waardoor uiteindelijk dat beeldmerk in de creatieve fase nummer 3 uitgewerkt zou kunnen worden en in fase 4 geïmplementeerd zou kunnen worden. Als je die aanbevelingen niet op zou volgen, zou dat gewoon een negatieve impact kunnen hebben op het beeldmerk wat je nooit meer weg kan poetsen. Dat is eigenlijk mijn concrete vraag. Ik zie in geen enkel stuk zie ik daar iets in terug met een bepaald tijdspad wanneer ze dat klaar willen hebben. Eventuele kostenramingen erbij. Ga zomaar verder.
Al zei, we willen met elkaar zo meteen kijken van wat wordt onze visie voor toerisme en recreatie. En dan willen we al die onderdelen erbij betrekken. En dan ga je vanuit daar ga je een merkstrategie bepalen en daaruit ga je een beeldmerk maken. Dat is wat we concreet willen gaan doen met al die actoren in dat gebied. Maar kunt u een concreet voorbeeld noemen van een aanbeveling die u tegen bent gekomen waarvan u zegt, nou, wat doet u daarmee?
Dan moet ik weer een microfoon gaan zoeken.
Maar... Ja.
Lijkt mij voor de rest niet noodzakelijk. Er staan meerdere aanbevelingen in en ik denk dat het voor elke aanbeveling in principe wel geldt. Er zijn verschillende raakvlakken. Neem bijvoorbeeld het verhaal Zandvoort, wat ook een kustgemeente is, die ook Duitsers trekt, om het zo maar even te zeggen. Nou ja, dat is voor onze kustgemeente, Zekerbergen, Egmond en Schorel, alle drie, wel een van de belangrijkste pijlers, zeg maar, voor het huidige toerisme. Daarnaast, wat ik ook zo er even uithaal, is de entourage, de samenwerking met de kustgemeentes, want er is helemaal niks te doen. Dat zijn aanbevelingen waar je toch wel wat mee moet gaan doen. Dus dat zie ik ook niet terug in het stuk vanuit het ambtelijk apparaat, om uiteindelijk verder te kunnen gaan met het beeldmerk.
Maar dat was op dit moment ook niet echt de opdracht natuurlijk. Hè? De opdracht was om het draagvlak te creëren en daarover verder te gaan. En de rest van die uitwerking, die komt natuurlijk in fase 3 en 4.
Maar met betrekking tot draagvlak heeft u net zelf, zover ik het heb begrepen vanuit uw bewoording, aangegeven, is dat het bureau wel heeft aangetoond dat er draagvlak is, maar dat u zelf ook zei is dat er nog draagvlak gecreëerd moet worden. Dus als ik dat zo lees en zo hoor en tot mij neem, denk ik dat u eigenlijk indirect aangeeft dus dat er nog niet voldoende draagvlak is om verder te kunnen gaan.
Ik denk dat ik geprobeerd duidelijk te maken dat als je eenmaal een beeldmerk hebt, dat je dat nog moet laden. Dat je met elkaar allemaal ervoor moet willen gaan. En dat je dat gewoon gebruikt. Dat bedoel ik daarmee. Ja, en je zult nooit een situatie bereiken dat iedere ondernemer binnen onze gemeente daar helemaal achter staat. Daar geloof ik niet in. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik bedoel, als het succes heeft, dan zul je zien dat het wel gebruikt gaat worden. Dus je moet met elkaar iets creëren wat succes genereert. En als je dat hebt, dan ben ik ervan overtuigd dat iedereen daar mee verder gaat. En dat ook zal gaan gebruiken. Mevrouw Boers.
Ja, ik word er een beetje onrustig van. Want in eerste instantie zei mevrouw Hobbelt van dat draagvlak wil ik beter onderbouwd hebben. Hoe dat tot stand is gekomen. Dan hoor ik van mevrouw Luttig van, nou eigenlijk constateer ik dat er gewoon te weinig draagvlak is gezien de opkomst. Bij workshops en anderszins. Ja, dan denk ik, ja, dan kan het rapport er wel liggen, maar ja, in hoeverre is het dan representatief? Die vraag komt dan toch naar boven, die is ook niet beantwoord. Dus moeten we dat dan toch niet proberen boven water te krijgen? Want voor welk probleem is dit een oplossing? Ik weet ook niet eerder of de kipper is, het eerste is of het ei. Maar hier staat bijvoorbeeld, daarnaast is een merkstrategie noodzakelijk om invulling te geven aan de gewenste groei van de lokale vrije tijdseconomie. En dan gaat het nog verder. Maar dan denk ik van ja, en dat moeten we met elkaar ook nog vaststellen. Wat willen wij dan als groei? En hebben we dan, ja of nee, zo'n beeldmerk dan nodig? Dus,
mevrouw Boers, laat ik u even uit de droom helpen. Het significante verband tussen het hebben van een beeldmerk in relatie tot economische groei is heel lastig aan te geven. De Veluwe heeft ook een eigen beeldmerk van oudsher. Ook een zeer toeristische streek waar veel dagjesmensen komen, maar ook verblijfsrecreanten. De VVV al daar voert ook een beeldmerk. De Betuwe als streek, idem dito. De VVV in Buren voert ook een beeldmerk. Maar om nou direct het verband te leggen tussen van, hey, we hebben een beeldmerk en we krijgen nu ineens meer toeristen. Ja, dat is een beetje een kip-ei verhaal. Dat is heel, heel lastig. Het is...
Moet eerst weten of je meer toeristen wil hebben.
Nou ja, goed, met alle respect, meer toeristen. Je moet in ieder geval wel hier toch 1000 tot 1100 banen in de toeristische sector proberen in stand te houden, lijkt me. Ja, maar goed, dat is ook nodig. En uitbreiding misschien ook. Maar nogmaals, het verband wat ik probeer aan te geven tussen het hebben van een beeldmerk en het creëren van extra toeristen of extra economische impulsen, dat is... ja, heel lastig uiteen te zetten.
Heer Van Huisteen.
Ja, voorzitter, nog even over dat draagvlak en over de aanwezigen bij die workshops. Als je toch gaat kijken naar die lijsten, bij die lokale workshops, maar ook naar die algemene. dan hebben we het wel wat over dubbelen, maar daar zie je echt legio mensen die, het lijkt best aardig zo, best een hoop mensen. Maar als je gaat kijken hoeveel dubbelen erin zitten, dan zijn er heel veel mensen die alle drie de bijeenkomsten hebben meegemaakt. Of eigenlijk alle vier de bijeenkomsten hebben meegemaakt. En ik denk dat het terecht is dat je dan afvraagt van, kunnen we nu hier een beslissing opnemen op wat deze mensen vertellen? Of is dit prima dat er een werkgroep is geweest die iets heeft gevonden? En dat zetten we uit in de markt en is er genoeg draagvlak voor? En dan komt dat vanzelf, komt daar wel een antwoord terug. Maar ik maak me wel zorgen als ik zie, hè, dat lijkt altijd heel aardig zo'n lijst. Maar de hoeveelheid mensen die echt alle bijeenkomsten aflopen, ja, dan blijven er maar heel weinig mensen echt over. Als je gaat tellen, blijven er misschien 30 man max over. En er zitten ook gewoon burgers in en mensen van die er best in mogen zitten. Dus ja.
Heer Muijersen?
Volgens mij had ik nog twee antwoordjes te goed van de wethouder. Die eerste twee over die telefonische enquête en de specificaties daarvan. En die ambitie over het groeien van het aantal arbeidsplaatsen. Of dat ook nog gespecificeerd is in welke tak dat zit. Mag ook later hoor, wethouder. Mag ook later.
Maar dat komt omdat u stiekem overgaat naar de tweede termijn. En ja. Ontspinnen zich hele leuke discussies en die wil ik u niet onthouden. Maar de wethouder gaat nu gewoon verder.
Ik wilde kijken of u dat door had, voorzitter. Of u dat... Want u wilde een nieuwe soort vergaderstructuur en kijken hoe dat werkt.
Voorzitter, misschien mag ik nog even wat toevoegen. Meneer Maarsen, u hebt gevraagd naar die telefonische enquête. Volgens mij staan op bladzijde 34 en volgende, staat het keurig uitgebeeld wat er nou precies aan de hand is.
Ja.
Er staan ook getallen en er staan grafiekjes op bladzijde 36 en 37.
Oké. Okay.
En daar staat het volgens mij keurig
dan,
uitgewerkt.
Dan ga ik nog een keer studeren.
Ja? Ja. En wat betreft die specificatie van die werkgelegenheid, dat was destijds een zaak van de stuurgroep. Die heeft dat toen gezegd. En het was niet precies uitgespecificeerd. Dat was in de groep toerisme en recreatie. Nog even wat betreft dat draagvlak. Kijk, en het beeldmerk. Je moet op een gegeven moment zo zien. Als een buitenlander naar Nederland op vakantie gaat, dan zegt hij op een gegeven moment, beslist hij, ik ga naar Nederland, ik ga naar de kust. En dan gaat het erom. Waarom zou die nou naar de kust in Bergen gaan? En dat moet je proberen sterk te maken. Je moet duidelijk te maken van waarom mensen hier naartoe moeten komen. Als ik naar Oostenrijk ga, dan ga ik niet meer naar een plaatsje. Dat deed ik 40 jaar geleden. En dan zocht ik een wintersportplaatsje uit. En dan had ik daar twee liftjes. En dan kon ik daar skiën. En op een gegeven moment kun je dat iets beter. En dan ben je niet meer tevreden. En dan wil je een gebied. En dan wil je in dat gebied bepaalde dingen zien. En bepaalde dingen beleven. En dan kies je op een gegeven moment voor een bepaald gebied, omdat het op een bepaalde manier op de kaart staat. Dat op een bepaalde manier een bepaald beeldmerk of een strategie heeft waarom je daarvoor kiest. En ik denk dat dat hier ook zo is. Iemand kiest, ik ga naar Nederland. Waarom gaat hij nou naar Zeeland, naar Zuid-Holland, naar Noord-Holland of naar de eilanden? Dan moet je iets hebben waarmee je onderscheidt van de rest van de markt. Nou, dat is de bedoeling. En ik denk dat je het op die manier moet bekijken met elkaar. En als u met elkaar vindt dat het draagvlak nog niet voldoende is aangetoond, dan kunnen we voor het draagvlak in fase 3 en 4 misschien daar ook nog een onderdeel aan toevoegen. Dat we zeggen, hoe gaan we dat op een bepaalde manier doen? Maar je moet op een gegeven moment wel een keuze maken. Want anders dan blijf je maar dingen proberen duidelijk te maken die niet duidelijk worden. En dan schiet het ook niet erg op.
Ik wil wel graag dat u aan dat bureau vraagt, het deskundig advies vraagt, hoe wij daar als gemeente een positieve inbreng in kunnen hebben om dat draagvlak goed neer te zetten en te verbreden. Want zij zijn de deskundigen en zij kunnen ons daarin in begeleiden en ons wegwijzing maken.
Mevrouw Boers?
Ja, als de wethouder zegt van het gaat me om een gebied, dan begin ik het weer te begrijpen. En dan lees ik ook waarom moet de raad ermee instemmen. Omdat je promotie is niet meer een taak van de gemeente alleen. Die moet vanuit de regio en de provincie worden gestimuleerd. Dan begrijp ik het weer. Er gaat niets boven Groningen. Dat is een beeldmerk wat ik ken. Ik ken geen beeldmerk van de Veluwe. Ik kom er wel vaak. Ik ken geen beeldmerk van, behalve Flipje, uit de Betuwe. Maar dat zal het beeldmerk niet zijn. Ik weet wel waar ik het moet zoeken. Maar dat
is van
dus
mooie Alkmaar.
Ik ken Alkmaar wel, maar het beeldmerk niet. Ja, misschien
mooi Alkmaar?
Nee, sorry. Alkmaar Prachtstad misschien nog wel, maar... Dus...
Ik begrijp u wel, mevrouw Boers. Overigens, Flipje, dat is het beeldmerk van de Betuwe. Maar dat terzijde. Het punt is, wil je gaan verbreden. Dus wil je regionaal zeg maar met een beeldmerk actief zijn. Zoals meneer Messu dat ook zegt. Hij kiest niet meer voor een wintersportplaatsje, maar hij kiest voor een gebied. Het Zillertal, Tirol. En dan praat je over een behoorlijke oppervlakte qua gebied. En een hoop plaatsjes al daar. Dus kies je voor een gebied waar je zeg maar als Kennemerland wil profileren. Of kies je meer op microniveau voor de gemeente Bergen. Waar je mee wil profileren. Nou, wij hebben als VVD altijd gezegd, zo'n beeldmerk is op zich hartstikke goed. Maar misschien moet je het gebied oprekken. En misschien moet je ook met Castricum, Harekaspel of Sijpen om de tafel om te kijken of je gezamenlijk draagvlak kan krijgen voor zo'n gebied. Want de toerist zit niet alleen meer in Bergen of in Egmond. Nee, die gaat ook misschien naar de Bolvelden in Lisse. Of die gaat ook misschien naar Alkmaar toe tijdens zijn verblijf. Dus marketing van je streek gaat verder dan marketing van je gemeente alleen. Dat gaat over een bepaald gebied en vandaar ook onze suggestie destijds aan de wethouder om ook met de regio VVV om de tafel te gaan kijken, te gaan zitten om te kijken of dat beeldmerk wat breder uitgezet zou kunnen worden.
Heer Messu, tot slot.
Nou, ik denk dat ik al aangegeven heb in dat we dus met en de VVV en bestuurgroep en wat had ik al meer genoemd, nog een aantal dingen, dat we gewoon met elkaar om de tafel gaan en zeggen van jongens, welke kant willen we nu op en hoe kunnen we daar een beeldmerk bij gebruiken? En moet dat dan inderdaad, in eerste instantie denk ik aan de gemeente Bergen, maar het kan best zijn dat we zeggen van moeten we wat breder. Want daar gaan we met elkaar over in discussie.
Dames en heren, hoe gaat dit naar de raad?
Wij willen graag een B-stuk.
Een B-stuk?
Het hoeft niet naar de raad, want we krijgen een nieuw voorstel. In de eerste helft van 2010 naar de raad gaat. Dus dit is eigenlijk meer een tussenstand. Een tussendiscussie, maar het is geen raadstuk naar mijn idee.
Nou, als ik het zo gelezen heb, de raad van de gemeente Bergen. En dan 26 januari, het komt echt in de raad. Maar ik kan me vergissen.
Nou, dan wil ik dan wel graag uitsluiten van de wethouder hoe we dat dan moeten zien. Want we krijgen, het voorstel is om in begin 2010 met een definitief raadsvoorstel te komen voor fase 3 en 4. Dus ik denk dat dan nog wel even wat ambtelijk overleg nodig is.
Nu al van de wethouder, hij zei net dat we de merkstrategie in een aantal fasen gaan behandelen. En dat achter iedere fase een go-no-go moment komt. En nu zitten we weer, maar u moet me wel corrigeren meneer Messu als ik het verkeerd zeg. Nu zitten we weer op zo'n no-go moment. En de vraag is van vinden we dit voldoende rijp om straks naar fase 3 te gaan? Dat is volgens mij de kern van het besluit.
Dan wil ik graag een B-stuk, want ik vind het op dit moment nog niet voldoende rijp om als raad hier nou te zeggen van nou het is ons voldoende duidelijk dat het draagvlak is om verder te gaan. Want dan wil ik graag toch wat aanvullingen van het bureau over het hele draagvlak verhaal erbij.
Er waren al meer mensen die hadden B-stuk gezegd, als ik zo om me heen kijk. Dus dat is, u wordt de wenken bediend. Eén vraagje dan nog. Ja.
Maar kan dat dan werkelijk allemaal in de raad beantwoord worden en heb je dan niet weer drie kwartier tot een uur discussie? Kunnen we het dan niet beter aanhouden en een volgende commissie opnieuw bespreken?
Moet het een andere, je moet het anders formuleren. Je zou het anders kunnen formuleren.
Nee, dus,
Ja.
Weet u waar ik mee worstel? Ik bedoel, op een gegeven moment moet je als raad zeggen van we willen dit verder ontwikkelen en we wachten het voorstel af waar u mee komt. Of we willen niet verder. Dat is gewoon de keuze die u moet maken. Want ik blijf anders maar heen en weer praten en ik kan niet meer nieuwe argumenten bedenken. Het is een kwestie van ja of nee.
De keuze is heel helder. Wil je nou een beeldmerk of wil je niet?
En als u niet wil,
geen beeldmerk wil, dan moet je stoppen. Wil je wel een beeldmerk, dan kun je verder met elkaar praten over pakken we dat regionaal streekgewijs aan of beperken we dat op microniveau tot onze eigen gemeente.
Maar dan hoeft het toch niet met een raadsbesluit?
Nee, maar we willen een beeldmerk als het draagvlak is. En dat draagvlak is niet aangetoond. Dus dan denk ik van, dan kan je hier toch niet over beslissen zo.
Luister, dan moet u op een gegeven moment zeggen, het draagvlak is er niet, dus we hoeven ook geen beeldmerk. Dan bent u duidelijk, want ik kom hier niet verder mee.
Dat heb ik volgens mij niet duidelijk aangegeven.
En met dames en heren, u neemt nu een voorschot op de discussie in de raad. U hoeft alleen maar te zeggen tegen de raad, dit wordt een A van B-stuk. Naar aanleiding van de discussie die we nu gevoerd hebben. En we gaan de raad niet verder influisteren hoe die discussie moet lopen, want dat is wel duidelijk. En we gaan snel naar het laatste punt. En ik denk niet dat we daar veel discussie over moeten hebben. Er is een voorstel en dat betreft het instemmen van een verlaging, hoe kan het,
van het tarief voor de rioolheffing van 2010 met 10 euro. A-stuk of B-stuk? Ja?
Nee, B-stuk.
B-stuk?
Dat is er maar één.
Nog meer B-stuk?
Dan moet het een A-stuk.
Er is maar één partij die er een B-stuk van wil maken. En
nee, maar ik heb helemaal niet gehoord waarom gemeentebelangen er een B-stuk van wil maken. Maar gemeentebelangen er iets over wil zeggen dan.
Ja.
Ik snap ook niet dat we nu, ik snap wel dat we snel willen en ik wil ook wel de vergadering
afsluiten,
maar misschien wil gemeentebelangen ook nog iets over zeggen.
We gaan het horen, mevrouw Luttek.
Wij hebben in de gemeenteraad ook heel duidelijk gezegd dat we de percentage waarbij de lasten verhoogd zijn behoorlijk vinden. Dus de percentages van 9,8 voor de huurders en 7,6 voor de eigenaar vonden we zeer hoog. En wij hebben gezegd 5% verhoging voor de eigenaren en de huurders vinden wij voldoende. En daar willen we graag naar streven. En wij vinden dat zo'n belangrijk punt, dat die lokale lasten op een gegeven moment, hoe ver moet je gaan dat je zegt, dat je aan gaat geven, dat je op een gegeven moment zegt van, we gaan 7,6 en 9,8% verhogen van de lokale lasten. Dat vinden wij eigenlijk onacceptabel. Nu ligt er een voorstel, dat in dat voorstel blijkt dat er, dat er voor de eigenaren, betekent dat concreet als het 10 euro afgaat, dat het voor de eigenaar komt op ongeveer 4,8% verhoging, maar voor de huurders blijft het 7,6% verhoging. En vandaar dat we willen kijken of er ergens nog ruimte is om die 2,6% verhoging toch tot 5% te stabiliseren. En vandaar dat we het.
Maar die huurders hebben toch al een voordeeltje van, sorry.
Ja, wij zouden het allerliefst willen dat de lokale lasten helemaal niet zouden stijgen, maar soms is het niet anders. We zijn blij met het voorstel zoals dat er ligt. Alle mogelijkheden staan helder op een rijtje en dat geeft ook meteen aan, en ik denk dat dat een discussie is die in de raad moet worden gevoerd, dat er eigenlijk weinig mogelijkheden zijn om het anders te doen zoals het er nu staat. En dat het verlagen van de lokale lasten naar 5%, hoe graag iedereen dat ook zou willen, niet mogelijk is. Om twee eenvoudige redenen volgens mij. Misschien moeten we die discussie niet nu voeren, maar inderdaad. Maar dat zijn wel onze overwegingen om zo'n voorstel niet te steunen. Ten eerste ligt er een rioleringsplan, dat moet worden uitgevoerd. Het is ook belangrijk voor mensen dat dat wordt gedaan. En lagere lokale lasten betekent gewoon dat je dan moet gaan schuiven in je rioleringsplan. En ten tweede ligt de afspraken met de provincie. En dat is ook niet onbelangrijk bestuurlijk gezien. Het lijkt ons verstandig om ons daaraan te houden. En het is heel prettig voor de inwoners dat het in ieder geval 10 euro omlaag gaat.
Heel Ooyevaar.
Ja, wij zijn het in grote trekken eens met hetgene wat GroenLinks zojuist opmerkte. Wij volgen mogelijkheid 3. Om de eenvoudige reden dat het onze begroting belasten met 1,3 miljoen. Dat gaat ons veel te ver. Dan ook de begrotingssaldo onder mogelijkheid 2. Dat resulteert in 175.000 euro. Dat gaat ons ook veel te ver. En wij omarmen dus als het ware dat tientje. Ook al is het een beetje vreemd dat je dus bij lastenbesparing zulke dingen moet opmerken. Nou, dat was het.
Hartelijk dank, mevrouw Kind.
Ja, ook heel kort eigenlijk. Had ik ook zoiets, 10 euro maar. En dan zie je dus die procenten. Maar ik ben in ieder geval blij dat we iets naar beneden kunnen. En ik sluit me aan bij de reden van die de heer Hietbrink heeft gegeven. Waarom we niet lager kunnen gaan zitten.
Wie van de twee?
Ja, wij sluiten ons aan bij dit voorstel.
U kijkt zo boos. U bent er niet mee eens, of wel? Oh, gelukkig. Maar
dat
mag.
Even argumentatie bijgeven dat we anders de belasting weer voor ons uitschuiven. En die wordt in de toekomst dan weer hoger. En nu hebben we een punt waarop hij stabiliseert. En die kans vervalt dan. Als we hier niet mee akkoord gaan, dan komen we later weer in deze problemen.
Dank, heer Roem.
Ja, voorzitter, u mag van de VVD verwachten dat we altijd erg verheugd zijn als we de lokale last omlaag gaan. Dus wie het kleine niet eert, die 10 euro is wat ons betreft een stap in de goede richting. Maar er moet natuurlijk wel voldoende dekking blijven om ook het rioleringsplan verder uit te voeren. Dus wat dat betreft sluiten we ons aan bij de vorige sprekers. En wat ons betreft ook gewoon een A-stuk.
Hartelijk dank. Ja, dat gaat uw gang.
Ik begrijp uit de mensen die reageren dat ze denken dat het structureel is, maar het gaat alleen over 2010. En het is dus eenmalig een bedrag van misschien, ik heb het niet uitgerekend, maar kom misschien op 2 ton of zo, dat je dus de huurders ook tegemoet kan komen. En ik denk met dit soort bedragen dat we best als raad voor 1 jaar eenmalig af kunnen wijken. En dat heeft geen gevolgen voor het rioleringsplan en geen gevolgen voor zoals eerder is genoemd, u noemde 2 consequenties voor de provincie. Dus de reden, de argumenten die u heeft, die kloppen niet met het voorstel wat ik hier nu net heb gedaan.
Hartelijk dank, heer Hoogendoorn.
Ja, voorzitter, Bobbe stemt in met het voorgestelde plan. Dank u wel.
Hartelijk dank. Mag ik nu welkom heten onze nieuwe wethouder, de heer Van der Leij, en die gaat de vragen beantwoorden.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb niet zozeer vragen gehoord of opmerkingen, maar ik moet maar zeggen dat... Even kijken. Kijk wat mevrouw Lutte-Zwart zegt, dat heeft te maken met het feit dat als u zegt van er mag meer geld uit algemene middelen in het rioleringsfonds. Want dat is natuurlijk, er is destijds door de raad een rioleringsplan aangenomen. Er is gezegd, we gaan in de eerste jaren 2006, 2009 niet zo hard verhogen. Want we hadden eigenlijk heel veel geld nodig om dat rioleringsplan uit te kunnen voeren, om die kwaliteit te halen. Toen is de raad heeft bewust gezegd, dat gaan we temporiseren. Toen is ook gezegd, nou in 2010, 2011 mag het dan wel iets meer. Want we moeten uiteindelijk de verplichting, zoals de heer Rietbrink dat zei, en we willen het rioleringsplan uitvoeren, dat hebben we vastgesteld, daar willen we het geld voor voteren. En de voorziening mag niet negatief zijn in 2013. Richting de provincie, de voorziening voor het uitvoeren daarvan. Nou, die doelen, die moet je ook vasthouden. En als u zegt van, die doelen wil ik niet meer vasthouden, dan zegt u van, nou, we gaan negatiever staan in de voorziening, of we gaan een rioleringsplan uitvoeren wat we hebben vastgesteld. Kijk, u gaat weer een nieuw rioleringsplan vaststellen in 2011, denk ik, of 2010. Dan heeft u alle reden om te temporiseren in uw rioleringsplan. Dan gaat u maar zeggen, we gaan minder doen, of we gaan meer storingen, of we gaan dit of dat. En dan heeft u de kans om weer het tarief, laten we zeggen, naar beneden of minder te laten stijgen. Maar op dit moment liggen er oude afspraken waar u zich aan zou moeten willen houden. Of u zegt van, nou, ik haal het uit algemene middelen en ik laat het minder en ik stort dat geld in het fonds, om het niet negatief te laten zijn. De afspraak met de provincie wil ik nakomen. En ik haal het uit een ander fonds, uit een andere pot. Dat zou uit algemene middelen moeten komen. En dan zou u daar een voorstel voor moeten maken.
Nou, dat was mijn voorstel, het eenmalig, dus voor 2010, dat dit percentage wat ik net noem voor de huurders uit de algemene middelen te halen, dat zou dan mijn voorstel zijn. En dan zit je niet aan het rioleringsplan.
Dat zou ik kunnen voorstellen, maar dat laat ik er nu. Dat is niet wat het college voorstelt.
Gelijke monniken, gelijke katten, 5% eenmalig voor 2010. En het gaat niet om een gigantisch hoog bedrag. Maar dan kom je de huurders wel tegemoet. En dat is wel voor 2010 in deze tijd. Het gaat om weinig geld, maar toch.
Ook nog wat advies kunnen geven en zeggen van nou in 2010 gaan we een nieuw rioleringsplan vaststellen. Dat u dan zoekt of u het naar de toekomst toe minder kan laten temporiseren. Dus minder kunnen laten stijgen door de doelen wat bij te stellen.
Als er geen steun is voor dit, dan zal het in 2010 zo met een voorstel komen, zeker.
Nou ja, ik wou even, want dat wilde ik net eigenlijk al vragen aan, ik heb altijd zo'n moeite mee, aan mevrouw Luttig. Kijk, het klinkt zo verschrikkelijk sympathiek om te zeggen, iedereen 5%. Want ik bedoel, dat zouden we natuurlijk allemaal willen. En dan denk ik, als we dat 1 jaar doen, dan zullen we toch volgend jaar weer iets meer moeten gaan vragen. Dat is een beetje mijn kruis. Ik vind het zo sympathiek klinken, maar ik zie niet een alternatief. Want wat iemand aan de overkant net ook al zei, dan moet het het jaar erop weer iets meer worden. Om toch te halen wat je moet.
Dat is niet zo. Het verschuift niet. Je besluit nu iets voor 2010 en in 2010 komt er weer een nieuw voorstel. Je kunt elk jaar als raad zeggen, wij vinden dit buiten proporties of niet. Dat kun je als raad zeggen. En we vinden dat we daar 1 of 2 ton nog voor over hebben om dat percentage te stabiliseren voor 2010 op 5%. Dat kun je zeggen, dan kan je dat geld in dit geval uit de algemene middel halen. Of je zegt, nee, dat doen we niet. Kijk, er ligt een plan, daar moet je ook niet aan zitten. Dat ben ik er mee eens. Maar dit voorstel vind ik prima. Maar dan denk ik, laten we die 2,6% voor de huurders dan. En dat gaat volgens mij om, ja, ik weet niet, ik heb het niet uitgerekend, maar misschien 2 ton. En dan denk ik, ja, waarom zouden we dat niet doen als raad? Nou goed, het is aan u.
Omdat die 2 ton al voor iets anders bestemd zijn. Want we hebben niet zomaar 2 ton over. Dat is mijn...
We hebben geen 2 ton over. Wij kunnen als raad zeggen, we hebben dat bedrag ervoor over om het daaraan te besteden. Dat kunt u zeggen als raad. Heeft u dat niet, steekt u het liever in andere voorzieningen. Prima. Maar dan is dat duidelijk. Dit is wat we voorstellen. En
Meneer Brink.
Ja, ik... kijk... eigenlijk zei ik het net al, we zouden het natuurlijk allemaal het liefst hebben dat de lokale lasten helemaal niet zouden stijgen. En dat kunnen we ook doen, dat zit ook in de algemene reserve. Ik vind het niet zo verstandig, natuurlijk is het sympathiek, maar die 2 ton of die 3 ton of hoeveel het dan ook precies is, die hebben we binnenkort hard nodig, want wat we horen om ons heen is rekenen maar op dat er bezuinigd moet gaan worden. En dan vind ik het toch wel heel erg kort door de bocht om vlak voor de verkiezingen, want het is toch een beetje een verkiezingsding, te gaan zeggen, nou weet je wat, we geven nu even iedereen een cadeautje. Mevrouw Luttig-Zwart heeft de vorige raadsvergadering iets gezegd over Sinterklaas. Dat vind ik nou echt Sinterklaas.
Daarbij komt kijken dat we moeten uitkijken dat we de algemene middelen niet gaan benutten als een soort ruif om zomaar cadeautjes uit te delen. Daar zijn we als VVD pertinent op tegen.
Heer Van Huisteren.
Een korte technische vraag aan mevrouw Luttig-Zwart. Want u zegt, ik wil het graag voor allebei op 5%. Dat kan dus niet. Want op het moment dat u het voor de huurders 5% maakt, is het voor de eigenaren, noem maar wat, 3,6%. Dat loopt namelijk...
Heeft u het raadstuk niet goed gelezen? En heeft u de technische
achtergrond... Ik heb het bij de begroting ook al gelezen. Je kunt het niet gelijk, want ik was toen destijds ook al het er niet mee eens dat huurders meer verhoging kregen dan de eigenaren. Het is mij toen uitgelegd. Ik snap het ook volledig. En dat betekent dus, je kunt ze niet allebei op hetzelfde krijgen, want er zit een andere voet in.
We luisteren verder naar de wet.
Indirect is het ook een vorm van inkomenspolitiek, want je hebt misschien hele rijke huurders die met heel veel geld op hun bankrekening op een relatief goedkope huur zitten. Dus met andere woorden, wij vinden het ook een vorm van inkomenspolitiek. En wij sluiten ons nogmaals aan bij het voorstel van het college.
Heer Van der Leyen.
Ik zie dat dit nog iets opheldert. Ik krijg net een technische opmerking. Het riotarief is per aansluiting en er kan geen onderscheid gemaakt worden naar koop- en huurwoningen. Dus dat maakt het ook minder moeilijk om te... Ja? Heldert dat toch iets op? Ja.
Dames en heren, kunt u met deze antwoorden leven? Het wordt toch wel een B-stuk. Dus mocht er nog wat leven, krop het lekker op. En dan komt het in de raad weer aan bod. Mag ik u hartelijk danken dat u deze taaie kost met zoveel verve en met veel humor heeft kunnen behandelen. Ik sluit u bij de vergadering.